Hello, hello. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom op de vergadering van de raadscommissie van de gemeenteraad van Beemster. Welkom aan de leden van de commissie, de portefeuillehouder en ambtelijke ondersteuning. Ook welkom aan het publiek hier en eventueel thuis. U ziet hier een wat andere voorzitter als dat u gewend bent. Even voor de goede orde. De fractievoorzitters hebben gevraagd of ik deze commissie wil voorzitten in verband met de bijzonderheid van het agendapunt. Ik heb dat goed gevonden, maar ik denk dat het goed is als ik even rondkijk of u er allemaal mee akkoord gaat. Dan hebben we dat vastgesteld. Ik heb bericht van verhindering van mevrouw Carolien van den Berg, de heer Schagen en mevrouw Segers. Waarvan akte. Ik ga naar de... ik wil nog even een afspraak met u maken. Het is gebruikelijk in commissieverband dat we één spreker per fractie hebben. Maar ik denk dat gezien de bijzonderheid van dit, het ene echte inhoudelijk agendapunt, dat we daar wat soepel mee om moeten gaan. Ik vind het niet erg als u met wat meer sprekers per fractie bent, maar ik wil u wel vragen het niet te overdrijven. Het hoeft niet per se, laat ik het zo zeggen. Hartelijk dank daarvoor. Dan ben ik aangeland bij agenda punt 2 en dat is het vaststellen van de agenda. Bent u akkoord met de agenda? Oké, dan ben ik bij agenda punt 3. Dat is de inventarisatie van de inspraak. Ik kijk even naar de griffier. Er zijn geen insprekers, dan kunnen we dit agendapunt alweer afsluiten. Dan ben ik aangeland bij het enige inhoudelijke agendapunt wat we vanavond hebben. Dat is het behandelen van het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied. En ik zou graag als eerste voor enige inleidende woorden het woord willen geven aan de portefeuillehouder. Het woord is aan de heer Hefting.
Dank u wel, voorzitter. Alles wat wij aan inleiding en voorbereiding voor deze vergadering hebben, hebben wij gedurende lange tijd en recentelijk in dikke stapels bij u neergelegd. Vanavond is het woord aan u, dus ik wil in elk geval de inleiding kort houden. Ik heb een aantal zaken, in de begeleidende brief staat een aantal zaken en ik heb u nog een mail gestuurd naar aanleiding van technische vragen die niet door alle fracties waren ontvangen. Ik denk dat het goed is dat ik dat stuk nog even hardop herhaal voorafgaand aan de discussie. Bij de behandeling van een bestemmingsplan in deze fase, en de vraag die nu voor ligt bij dat bestemmingsplan is of u ermee akkoord kunt gaan dat we daarmee een volgende stap zetten, namelijk dat we daarmee de inspraak ingaan en pas daarna gaan we praten met de gemeenteraad over de uiteindelijke vaststelling van de versie die daaruit ontstaat. Dat betekent dat zaken als verwijzingen, paginanummers, andere duidelijke verschrijvingen, foutjes, etc. Dat u niet bang hoeft te zijn dat als dat vanavond niet gezegd wordt, dat dan daarin zal blijven. Dat is een proces waar we zelf ook continu mee bezig blijven. Ik kan wel uitleggen hoe dat tot stand gekomen is. We zijn in de afgelopen periode, u weet ruim een jaar geleden hebben we hier eerder over gesproken. En in die tussentijd hebben we hard gewerkt aan een aantal zaken, extra zaken die daarbij gekomen zijn. Het stedenbouwkundig bureau dat ons daarin heeft begeleid. Daar hebben wat personele wisselingen ook bij plaatsgevonden. Dat betekent dat regie houden op de juiste tekst niet altijd even makkelijk was. Maar vanaf nu hebben we die volledig in eigen hand. En dat betekent dat we dat soort zaken met name heel goed zullen kunnen gaan stroomlijnen. Waarmee ik eigenlijk wil zeggen dat ik hoop op een goede inhoudelijke discussie met u vanavond op hoofdlijnen. Want het is niet niks wat voor ligt. Het is het belangrijkste bestemmingsplan wat deze gemeente heeft. Het bestemmingsplan buitengebied. Hier en daar ziet u nog 2010 staan. Het gaat echt het bestemmingsplan buitengebied. 2011 gaat het heten. Dat betekent dat dat jaartal 17 jaar voorbij het vorige bestemmingsplan landelijk gebied 1994 ligt. Me dunkt dat het tijd is dat we dat een keertje vaststellen. En we zijn er ook al heel wat jaren mee bezig. Dus ik hoop met u dat we in de loop van het kalenderjaar 2011 kunnen komen tot vaststelling van dat nieuwe bestemmingsplan. En laat vanavond daar een vruchtbare eerste stap in zijn. Ik wens u een goede vergadering toe.
Hartelijk dank. Dan gaan we over naar de eerste termijn. En ik kijk naar de fractie van de Beemsterpolderpartij. Wie mag ik daar het woord geven? De heer De Lange.
Dank u wel, voorzitter. We zijn een jaar verder. We hebben in die tussentijd toch wel heel veel zaken aangeleverd gezien die we dus vorig jaar februari niet bij het concept voorontwerp konden terugvinden. En waar de discussie toen ook voor een deel ging over kleinere onderdelen als dat bouwvlak langs die weg, dat zou zo moeten zijn. Daar gaan we het vanavond ook niet over hebben. Wat ons betreft doen we het ook op hoofdlijnen. Wij zijn blij als fractie dat we in de afgelopen periode toch ook een bijdrage hebben kunnen leveren aan een deel van dit bestemmingsplan. Ik denk terug aan de notitie Dammen en Bruggen of het Dammen en Bruggen beleid. Ook ons beleidsnotitie meer gebruikergrarische bouwvlakken zien wij voor een deel vertaald in het bestemmingsplan. En daar zijn we u zeer erkentelijk voor. Het is een weergave die best nog wel wat vragen oplevert. Met name degene waar we vorig jaar februari op ingezet hebben, de term agrarisch met waarde. Dat was voor Beemsterpolderpartij, maar ook voor andere fracties, was dat toch beslist iets wat nader onderzocht moest worden. En we zijn ook blij te lezen dat in de agenda is genoemd dat agrarisch met waarde is gewijzigd in agrarisch. Toch zien wij op de plankaart zien we ingetekend onder WR-A de waarde archeologie. Die beleidsnotitie is ook vastgesteld door de Raad en die beperkte zich tot een aantal objecten. Onder andere molengangen, de Ringdijk en vergeeft u me, er was er nog één in ieder geval. Ik denk voormalige buitens. Het hele plangebied is belast met die waarde archeologie. Met de beleidsnotitie kunnen we dat in ieder geval wel sturen. Daarnaast is ook de waarde cultuurhistorie is ook in het plangebied volledig ingetekend. En deze twee waarden, terugdenkend aan de voormalige tekst agrarisch met waarde, die doet ons een klein beetje het idee geven dat de tekst wel gewijzigd is, maar de inhoud eigenlijk overeind is gebleven. Wij zijn daar ingedoken en we hebben wat documentatie opgevraagd en we hebben daar gezien dat in de structuurvisie van de provincie, de leidraad landschap en cultuurhistorie en de UNESCO universele waardedocumentatie, dat daar niets over gezegd wordt en dat het toch is ingetekend in de plankaart, dat verbaast ons. In de notitie zijn wel allerlei andere zaken geregeld in de notities die ik benoemde. We hebben de Beemster erven en de stolpen in beeld, naast de eerder genoemde nota archeologie. Daarom vragen wij ons af waar deze dubbelbestemming vandaan komt. Is het een tekstwijziging die is doorgevoerd na de vorige terinzagelegging? En wat is de toegevoegde waarde aan het open landschap wat deze dubbelbestemming rechtvaardigt? Dan komen we bij artikel 29 op bladzijde 54. Ja, dat ontkom er niet aan dat ik bladnummers ga noemen. Die vermelding op de plankaart kan wat ons betreft daarmee geschrapt. En de archeologienota op bladzijde 53 onder artikel 28... daar kunnen we wel mee omgaan, omdat we daar dus zelf beleid voor hebben gemaakt. Dan kom ik met enkele opmerkingen uit het voorontwerp. Bladzijde 18 en 19 wordt onder 3.3.1 de regeling ruimte voor ruimte wordt aangetast. Op bladzijde 19.
Meneer De Lange, helpt u om hoe telt u? Welk document heeft u nou te pakken?
Ik heb nu het bestemmingsplan voor me. Dus niet de regels, het bestemmingsplan. Daar staat bovenaan dat in aansluiting op het provinciaal beleid stelde gemeente dat vervangende nieuwbouw in het kader van de ruimte-voor-ruimte-regeling in het zuidoostelijk deel van de Beemster dient plaats te vinden. Ja, ten eerste hebben wij deze discussie nog niet afgerond. De regeling ruimte-voor-ruimte is nog een open boek voor de raad en wij weten nog helemaal niet hoe we daarmee omgaan. Maar hier wordt dus ook aangekondigd dat dus Nekkerzoom belast zou gaan worden met de uitkomsten van de regeling ruimte-voor-ruimte in het overige plangebied. En u weet dat de raad bij meerderheid heeft verwoord dat woningbouw in de Nekkerzoom, of tenminste wat grootschalige woningbouw in de Nekkerzoom, eigenlijk niet aan de orde is. En alleen de glastuinbouw en de agrariërs die daar zitten en gebruik willen maken van die regeling, zouden door beleid van de provinciale regeling zouden daar gebruik van kunnen maken. En nogmaals, als daar uit het hele plangebied oplossingen gevonden moeten gaan worden, dan denk ik dat we daar een probleem krijgen. Dan heb ik op bladzijde 20. Onder 4.1 landbouw en nevenactiviteiten. Ja, dit deed mij voor een groot deel terugdenken aan onze beleidsnotitie destijds. Meer gebruik agrarische bouwvlakken. Wij onderschrijven dit beleidskader. En we wilden hier nog een aantal zaken aan toevoegen. Als op een bouwvlak een aanvraag voor nevengebruik, meergebruik is en de bebouwing is niet geschikt of niet aanwezig, dan zouden we toch zien dat voor gebruik van die nevenfunctie ruimte wordt gemaakt om daar dus nieuwbouw te verwezenlijken. Dat in het kader van de gecombineerde landbouw, waar de provincie middels de provinciale structuurvisie ons gebied heeft toegewezen.
Bedoelt u daarbij herbestemming?
Het meergebruik als recreatie, als zorgfuncties die dus op een bouwvlak plaats kunnen vinden in het kader van meergebruik agrarische bouwvlakken. Dan is het een nevenfunctie.
Het blijft een nevenfunctie dus?
Het blijft een nevenfunctie.
Het is een combinatie.
De hoofdfunctie blijft agrarisch.
Dat wil ik ervoor.
Ja, nee, dat is duidelijk. Het gaat om een agrarisch bouwvlak, waar dus volgens beleid meerdere functies kunnen worden uitgeoefend. Ja, en dan kom ik even naar de regels. Het andere stuk waarin verwezen is op bladzijde 15. Daar wilden wij aan toevoegen om het meer gebruik op die agrarische bouwvlakken toe te voegen agrarisch hulpbedrijf. Want juist in een gebied met gecombineerde landbouw zou dat passen. En de lijst is, er zijn een 12-tal functies zijn er aangewezen. En wij wilden daar in ieder geval die 13e functie aan toevoegen. Dan ga ik weer terug naar de bestemming.
De heer Lange, sorry. Bladzijde 15 en 16 praat u nu over, die grens?
Nee, bladzijde 15, de regels, onder regels, toevoegen, onder toegestaande activiteiten.
Ja, is het bij verbrede landbouw?
Verbrede landbouw,
praat u nu over. Ja. Punt 12.
Ik zie er 11.
Nou, zijn er 11? Nou ja. Ja, ik maak er 12 van, misschien komt er nog één bij.
Ja, nee, oké, maar het gaat daarom die agrarische hulp.
Ja. Ik ga naar de bladzijde 16 van bestemmingsplan. Daar staat onder 3.3 leidraad landschap en cultuurhistorie de laatste alinea op 1a. Daar staat dat een deel van de Beemster, en dat is het deel waar de stelling van Amsterdam is gelegen, valt onder nationale landschappen. Maar bij ons weten valt de hele Beemster onder dat regime. Dus niet alleen de stelling. Dat zou een tekstwijziging in kunnen houden. Ja, dan hebben we nog de 40 hectare regeling die is genoemd. Ik ben het bladnummer kwijt. Ik heb het niet meer terug kunnen vinden waar ik het gelezen heb, maar hij wordt wel genoemd. Het kan zijn dat het onder regels staat. Wij vinden dat een moeilijke discussie. We hebben daar destijds ook heel lang over gediscussieerd. En ik denk dat het goed is om daar vanavond in ieder geval ook aandacht voor te vragen. En dan kijk ik richting andere commissieleden, andere fracties, hoe we daar verder mee omgaan. We streven in ieder geval naar de grondgebonden landbouw. We willen voorkomen dat op kleine percelen van bijvoorbeeld 5 hectare een bouwvlak zou komen. En dan krijg je toch min of meer een verrommeling in het open landschap. We zullen een norm, een kader moeten stellen om nieuwe bouwvlakken toe te staan.
Meneer De Lange, wordt u niet geholpen door de toevoeging? Want u heeft gelijk, 40 hectare wordt genoemd. Huiskamer 40 hectare, maar daar toegevoegd. Tenzij op grond van een nader uitgebracht rapport anders blijkt. Dus 40 hectare staat als norm, maar er is een mogelijkheid tot afwijken.
Ja, dat is precies wat ik zeg. Dat zou betekenen dat op een kleiner huiskavel van 3, 4, 5 hectare, dat daar dus een activiteit zou kunnen komen als er een bedrijfsplan aan de grondslag ligt. En of we dat met z'n allen willen, dat wilde ik hier vanavond poneren. En dan kijken hoe we daar in bestemmingsplan mee verder moeten. Ik moet af en toe even
voorzitter, interruptie, maar die discussie hebben we toch al gehad?
Die is bestemmingsplan technisch niet gevoerd. Die is destijds bij een onderwerp aan de orde geweest. Hier is niets over vastgelegd, bij mijn weten. En de 40 hectare is ook in mijn ogen een fictieve oppervlakte. En ik vind het beslist de moeite waard om daar naar te kijken. Dan kom ik op bladzijde 43. Ja, ik ga eens een razende er doorheen. Daar ten aanzien van de agrarische bouwvlakken. De bestemming tuinen op het voorerf, met een woning veelal. De vraag is daar of het achtergelegen bouwvlak netto 1 hectare is. Dus dat het niet meegerekend wordt bij de oppervlakte van het agrarisch bouwvlak. Dan hebben we eerder ook bij een aantal aanvragen de discussie gevoerd over verplichte sloten om een bouwvlak. En verplichte erfbeplanting om een bouwvlak. Ik denk dat we beide, en dat kunnen we hier vanavond ook bespreken, of het niet zo moet zijn dat het in goed overleg met de aanvrager afgesproken moet worden of we dat wel of niet realiseren. En bij de 2 hectare bouwvlak, de uitzonderingen die daar zijn, wordt zelfs gesproken in het bestemmingsstuk. Dat het sowieso vereist is. En dat vinden wij op dit moment een stap te ver. We komen op bladzijde 44. De zesde bullet. Dat zijn de zone grote bedrijfsgebouwen. Met enkele basisbouwregels. Dat is het gedeelte waar we dan met een goothoogte van 4 meter en een maximale bouwhoogte van 12 meter bebouwing zouden moeten realiseren. Wij willen voorstellen, en ook dat leg ik hier neer, om die maten weg te laten en dan op basis van de mogelijke inzet op duurzame activiteiten op die bouwvlakken, waarbij door, noem maar wat, mestvergisters, andere stalvormen, bio-installaties of alles wat daarbij hoort, om in ieder geval de duurzaamheid mogelijk te maken op die achterste gelegen bouwvlakken. En dan ben je soms gehandicapt als je daar gebonden bent aan die maten. Het wil niet zeggen dat we naar hoogtes van 15, 16 meter voor een normale zadeldakstal zouden moeten. Maar ik denk toch dat we daar ook iets mee moeten om dan die duurzaamheid te borgen op die achtergelegen bouwvlakken. Uiteraard ingepast in het open landschap. Dan kom ik bij de plankaart. Ik kan het toch niet laten. Het zijn geen details langs wegen. Ik ben een paar bestemmingen tegengekomen die afwijken van de oude plankaart. Zo is er een horecagelegenheid aan de middenweg die op een agrarisch bouwperceel nu bestemd wordt met horeca. Ik denk dat we daarmee die bestemming van dat bouwvlak zelf geen goed doen. Maar daarnaast is horecabestemming is natuurlijk invulbaar en bij vervreemding of hoe dan ook zou uitbreiding daar dan aan de orde kunnen komen. Wij stellen voor om de huidige bestemming te handhaven en dan de lijst van bredere functies op bouwvlakken te hanteren waar kleinschalige horeca toegestaan is en die op dit object loslaten.
Dus ik wil even aangeven over welk punt u praat.
Ik op de plankaart 3 uit mijn hoofd, Achje Deken restaurant, wordt de horeca bestemd. En,
voorzitter.
Wij vinden dat dat op dit moment moet voldoen aan de bestemming die daar nu is. En dan toegevoegd wordt via die lijst van verbreden mogelijkheden op agrarische bouwvlakken.
Voorzitter, is het misschien mogelijk voor de duidelijkheid vanavond, nou, worden nu een heleboel nieuwe dingen die hier niet in zijn omschreven, of het niet beter schriftelijk had aangeleverd kunnen worden, want dan konden we er ons misschien even over buigen.
Nou, we hebben lang genoeg de tijd om hier naar te kijken. Er wordt een inventarisatie gemaakt, neem ik aan, naar aanleiding van deze band. Als er niet direct antwoorden gegeven kunnen worden, niets aan de hand. Ik neem aan dat ze later geïnventariseerd weer bij u terugkomen. En daar is deze avond voor.
Absoluut. Dat is ook een goede conclusie.
Oké, dank u wel. Dan zien we ook een gewijzigde bestemming aan de Zuiderweg bij de zuivering. Daar is dienstverlening op ingevuld. Ik weet nog goed de discussie dat Hoogheemraadschap daar haar dienstverlening zou willen. En dat is een jaar of twee, drie terug aan de orde geweest. Wij willen daar eerst nog goed naar kijken voordat wij daarmee in kunnen stemmen. En weten wat daar eventueel gaat gebeuren. We weten de verkeersafwikkeling aan de Zuiderweg die daar een relatie mee heeft. En op dit moment is het voor de Zuiderweg niet aan de orde om daar extra activiteiten te ontplooien. Dan is er een aantal weken terug iets gezegd over de erfbeplanting bij particulieren. Die in eerste instantie bestemmingsplan technisch niet konden worden ingepast. Maar we hebben daar iets over gehoord. Of u heeft daar een schrijven gegeven. Ik ben het helemaal kwijt. Maar dat er in bestemmingsplan iets mee gedaan zou worden, dat stellen wij bijzonder op prijs. Dan hebben we ook al eerder aangekaart en ook niet teruggevonden de 48 vierkante meter regeling voor bijgebouwen in het buitengebied. We hebben toen ook gezegd dat grotere inhoudsmaten eigenlijk rechtvaardigen dat daar ook een groter bijgebouw komt. Zo zien we aan de Westdijk, dat hebben we toen als voorbeeld ook gesteld, een gesplitste boerderij met twee kabouterhuisjes ernaast. En ik vind dat we een modus moeten vinden om in relatie tot het hoofdgebouw daar een aantal vierkante meters bijgebouw te vergunnen die dus de 48 vierkante meter totaal overschrijdt. Nu staan er twee van 24. En we kunnen niet alles op vergunningvrij bouwen afwentelen. Ik denk dat we daar gewoon wat vastigheid in het beleid moeten vaststellen. Dan heb ik de leidraad Beemster Erfenis Werelderfgoed. Nou, je breekt bijna je benen erover. Een ruimtelijke kwaliteitskade voor het Beemster Erf. Ja, het is een uitgebreid boekwerk met heel veel, eigenlijk wel wat herhalingen erin. Toch wel respect voor de ontwerpers, maar als je die goed doorleest en je vertaalt dit naar de bestemmingsplan, dan kan je die 20 of 30 A4'tjes kan je bijna inkorten tot 4 of 5. En ik denk dat we op dit moment met die Beemster Erfenis Werelderfgoed, met alle respect, niet zo heel veel over hoeven te zeggen. Ik denk dat dat wat toevoegt als dat als onderlegger wordt gebruikt, zoals we vele andere zaken daarvoor gebruikt hebben. Dus even kijken hoor. Ja, de opmerkingen over het conceptbestemmingsplan als sloot en beplanting rond bouwvlakken heb ik benoemd. Ja, dat zijn eigenlijk objecten waar het maatwerk per aanvraag wordt. Als daar iets aan de orde is en het is een bestaand bouwvlak, dan zou je met de aanvrager om tafel moeten om daar middels dat maatwerk die notitie Beemster Erfenis Werelderfgoed een gestalte te geven. En er staat er nog één keer in dat onderdeel op bladzijde 35 schaalvergroting. Dat is die begeleidende notitie. Er staat een maximaal perceel van 90 bij 300. En dat is bij mijn weten 2,7 hectare. En ik geloof niet dat wij met die een maat uit de voeten kunnen. Tot zover, voorzitter, in de eerste termijn. Dank u wel.
Dank u zeer. Wilt u uw fractie nog gebruik maken van de mogelijkheid voor meerdere sprekers in dit verband? Ja, ik vraag het maar even. Oké, dan ga ik naar de fractie van D66. Ik neem aan de heer Smit.
Dank u, voorzitter. D66 zal tevens gebruik maken van de mogelijkheid om het een eraan te aan te vullen, naar aanleiding van de brief van de wethouder. Wij zouden ook graag willen weten of naast het inbrengen van nog aanvullende punten, of er dan ook technische vragen later mogelijk zijn. Wij vragen ons verder af of in de aanloop van het tot vaststellen van dit voorontwerp of er is onderzocht en een inventarisatie heeft plaatsgevonden naar illegale activiteiten of illegale bouwwerken in het gebied. En als dat zo is, of als dat dan niet gebeurd is, dan willen wij graag weten van waarom is dat niet gebeurd. Tevens heb ik niet uit de stukken kunnen vinden dat er een inventarisatie heeft plaatsgevonden van agrarische bedrijven die inmiddels zijn beëindigd en die in aanmerking zouden komen voor een woonbestemming. Even kijken. Tevens willen wij graag nog weten of er een informatieavond komt voor burgers die betrokken worden bij het voorontwerp. Informatie vanuit de burgerbevolking, ik denk dat de burgers dat wel op prijs zullen stellen. Wij zijn van mening dat de aansluiting van dit bestemmingsplan bij de provinciale structuurvisie en verordening ontbreekt. Dit bestemmingsplan heeft significante negatieve effecten op de kernkwaliteit en waarde van dit gebied. Dit bestemmingsplan behoort volgens ons...
Kunt u dat onderbouwen, significante verslechtering zou ik maar zeggen? Waaruit blijkt die significantie?
Ja, wij zullen het verder nog onderbouwen met het aanvullen van onze standpunten. Want dan moet ik de hele structuurvisie hierbij halen en dan wordt het niet duidelijker op. Uit het bestemmingsplan hebben we kunnen opmaken dat er eventueel toch via de wijzigingsregels een nieuwvestiging van intensieve veehouderijen toe worden gestaan. Dit met inbegrip van verplaatsing van een bestaand agrarisch bedrijf, herontwikkeling van een bestaand agrarisch bedrijf naar al dan niet als nevenfunctie intensieve veehouderij. En als de wens tot uitbreiding van de perceelgrootte op de huidige locatie niet gehonoreerd kan worden, dient het bedrijf zich te vestigen op het door gedeputeerde staat aangewezen uitwijkgebied. De omschrijving van de productiegronden, zoals in het oude bestemmingsplan als productiegebied 1 en 2, is niet opgenomen. Dan wel de term agrarisch met waarde. Die is weggelaten uit dit bestemmingsplan, wat op zich vreemd is voor een unieke droogmakerij. Ruimtelijk kwetsbare gronden worden door de extra aanwijzing beschermd. D66 is van mening dat een toewijzing een uitgangspunt moet zijn bij het opstellen van een bestemmingsplan. Behoud en ontwikkeling van deze gronden kan op diverse wijze in het bestemmingsplan worden opgenomen. Dit kan door betreffende gronden de natuurbescherming te geven. Indien de gronden nog niet voor natuur beschikbaar zijn, dan dient de omvorming naar natuur wel in dit bestemmingsplan mogelijk te worden gemaakt. En geen waarborg dat de verkaveling intact wordt gehouden, graven van sloten, rondom nieuwe bedrijfspercelen, etc. En tevens viel ons op dat er wel gesproken wordt in de toelichting over handhaving, maar handhavingsbeleid is niet meegenomen. En ik heb begrepen dat er wel een notitiehandhaving in de maak is. Nou, dit is een uitgelezen kans volgens mij om de handhavingsnotitie te betrekken bij het bestemmingsplan. Verder hebben we nog een opmerking van bladzijde 9, wijze van meten. Daar staat bij onder punt H de hoogte van een windturbine. Dan vraag ik me eigenlijk af van waarom opnemen als windmolens ongewend zijn in de Beemse? Wordt er later iets mogelijk gemaakt waardoor windmolens kunnen worden gerealiseerd? En D66 begrijpt ook niet waarom groothoogtes van 7 meter worden genoemd voor woningbouw in het landelijk gebied. En dat komt dan hoofdzakelijk voort uit de wijzigingsbevoegdheden bij wonen. Tevens hebben we nog het punt, bij bedrijfsbeëindiging van de agrarische functie, dan zijn wij eigenlijk van mening dat de perceelsgrootte, als er inmiddels 2 hectare aan toe is gewezen, of die dan niet teruggebracht kan worden naar 1 hectare, want voor een niet-agrarische functie is 1 hectare ruim voldoende. En tevens, en dan refereer ik ook net aan de opmerking van de Beense Polenpartij, sommige bouwmaten die zijn erg groot, voor een bouwperceel van 90x300... Ik denk ook niet dat we dat moeten willen, zulke grote percelen. Tevens viel op dat de visie Nekkerzoom, die wordt niet meegenomen in dit bestemmingsplan, maar wordt later wel behandeld. Ik heb net gehoord dat er dus 12 april visie Nekkerzoom wordt behandeld. En de verwachting is dat dit bestemmingsplan eind dit jaar kan worden vastgesteld, of althans dat is misschien het streven. Waarom zou de visie de Nekkerzoom dan niet ingepast kunnen worden gelijktijdig met de bestemmingsplan? Tevens heb ik de opmerking bestemmingsplan AHU is te ruim. De vraag is welke bedrijven onder de noemer AHU vallen en welke bestemming krijgt een bedrijf die daar niet onder valt. Verder geen waarborg om ongewenste opslag en stortingen in het landschap tegen te gaan. De Beemster is echter als beschermd gebied aangemerkt waar geen industriële bebouwing mag plaatsvinden. Perspectief voor ontwikkelingen van de agrarische sector en vestigingsmogelijkheden, het grootslag in West-Friesland en de Agripoort in Wieringermeer, is niet opgenomen in de bestemmingsplan dan wel toelichting. Dus dan gaat het eigenlijk meer om bedrijven die, of agrarische bedrijven die behoefte hebben aan enorme bouwpercelen. Wij doelen dan meer op meer dan 2 à 2,5 hectare. Een bedrijfsbeëindiging en ruimte voor ruimteregeling. Vanuit de ruimte voor ruimteregeling is het beleid dient het bij voorkeur plaats te vinden in tegenbestaand bebouwd gebied. De bestemming dienstverlening en bestemmingsplan behoort niet te voorzien in de mogelijkheid om detailhandel uit te oefenen op een bedrijfterrein of kantoorlocatie. Gebruiksregels ontbreken hiervoor. D66, tot zover hou ik het eventjes.
Maar u heeft nog wel meer op uw lijstje. Want dan wil ik u adviseren dat toch in een eerste termijn te doen. Want,
ik heb even niet meer op mijn lijstje.
Oké, nee, dan is het goed. Dan ga ik naar de fractie van de VVD. De heer Zeekant.
Ja, dat klopt. Dank u wel. Waarom slaat u het CDA over?
Ik sla het CDA niet over.
U heeft een originele volgorde.
Dat klopt, u heeft ook een originele voorzitter.
Ja. Ik begin nu al spijt te krijgen.
Ten eerste willen wij het compliment maken dat er nu een ontwerp bestemmingsplan ligt. En wat de bedoeling is om dat zo de inspraak in te laten gaan. Ik denk dat de voorsessies van dienaard zijn geweest, dat wij nu nog op hoofdlijnen kunnen sturen, vervolgens de inspraak, dat afwachten en dan vervolgens fijn te tunen en dan een klap met de hamer erop te geven na zoveel jaren. Wat mij bijzonder aansprak was in het verhaal over de erven. Dat staat onder punt 4 op de laatste pagina in de essenties. De harde spelregels die vastgelegd worden in de bestemmingsplan zijn bewust beperkt en bieden volop kansen om transformaties op het erf, zowel bij nieuwvestiging, situering van bij- of gebouwen, schaalvergroting en ook schaalverkleining mogelijk te maken met behoud en versterking van de erfkwaliteiten. Dat spreekt ons bijzonder aan. Waarom? Omdat je feitelijk in die ene zin vertaalt wat er al jaren aan de hand is. We willen het regelen, maar we moeten het zo regelen dat er iedereen zich daar goed in kan vinden. En ik denk dat als deze intentie zich door het bestemmingsplan buitengebied wurmt, dan doen we het goed. Want dan kan iedereen niet zijn gang gaan, maar volgens de gestelde regels zich daarin vinden. En ik denk dat wij door de Beemsters alle projecten die daarin gedaan zijn en ingelopen zijn, van paardennotitie tot dammen en bruggen en noem maar op, betekent dat je breed gedragen dit bestemmingsplan formuleert. Er is gevraagd om op hoofdlijnen wat aan te geven, en dat doen we ook met veel plezier. De klantvriendelijkheid, de Beemsters benadering van erfinrichting goed geborgd moet zijn in de ambtelijke organisatie. Dat betekent ook als er op enig moment het maatwerk naar boven komt, dat we dat ook kunnen borgen. Dus het bestemmingsplan SEC is niet voldoende. De ambtelijke borging, hoe zit het daar mee? Want pas op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, dan kan je 4 maanden later alweer verwachten dat er een aanvraag komt die niet in het bestemmingsplan past. Dat is te doen gewoonlijk en dat hoort erbij. Maar ik vind dat je dan wel een ambtelijke borging. En dan kun je beter van tevoren aangeven hoe je dat wil. Dan kom ik onmiddellijk op die 40 hectare regel. En de Beemster Polderpartij roept grondgebonden landbouw. En dan gaan kijken. We hebben hier in het bestemmingsplan regels geven we aan dat wij een bureau daarvoor willen hebben en die ons daarin adviseert om te voorkomen dat er 6 hectare met een bouwblok vergeven kan worden. Ik denk dat dat liberaal is, maar daar wil ik dan dat punt aan toevoegen met die ambtelijke groep. Ik bedoel, we zitten nu in het proces dat er heel veel kennis is vergaard en het zou bijzonder jammer zijn dat die kennis daarna weg is. En dat kan zomaar gebeuren en dat moet je voorkomen. Dan moet je iedere keer het wiel opnieuw gaan uitvinden en dat moet je niet willen. Dat is een aanbeveling. Ja, de ruimte voor ruimteregeling, dat is een hele moeilijke. Ik vind het ook heel goed dat de Neckerzoom en de visie daarop hier buiten gelaten wordt. Niet om het weg te duwen, maar het proces is zo ingewikkeld dat je, als je dat te vast of te hecht gaat dichtspijkeren, dat je daar geen kant meer mee op kan. En dan blijf je met een probleem zitten wat we met z'n allen, zoals het hier besproken is, nooit willen en wilden. Ik denk dat dat ook de leidraad moet zijn van, als je dat nu al vast wil leggen, dan schuift het vaststellen van het bestemmingsplan zeker nog een paar jaar door. En ik denk dat dat ook een consequentie is waar je niet mee door kan blijven gaan. Ik denk dat de doelstelling moet zijn, een klap met de hamer. En ja, daar blijven er een aantal open punten. En ik die open punten, en dat is zeker des Beemsters, in deze raad, zeker des Beemsters, dat je dat dan ook moet durven te discussiëren. Want er verandert iedere keer wat. De agrarische wereld verandert razendsnel. En we kunnen er met z'n allen naar zitten kijken, maar dat is ook het geval. Er wordt hier heel simpel geroepen, duurzaamheid. Het moet mogelijk zijn om biovergisting op het erf te kunnen doen. Tegelijkertijd, ja, zeggen we dan, vergeef mij BBP, zeggen we dan van ja, dan moet dat iets hoger kunnen en mogen. Ik vind op dat moment, als dat er is, moeten we dat durven. En dat is denk ik dat openen wat er ook in een bestemmingsvaststelling moet zitten.
Wat ik toe, voorzitter, om daarop te reageren. Wat ik bedoeld heb, is dus om bestemmingsplan technisch dat te regelen, dat we niet dus gaandeweg het traject alles weer moeten aanpassen om dan met die hoogtes te gaan schuiven. Als je geen hoogtes benoemt, dan kan je iedere hoogte invullen. En ik wil helemaal niet zeggen dat we ongelimiteerd omhoog moeten, maar er kan een installatie zijn die hoogte ontstijgt. En ja, dan zeg ik van, daar hoeven we niet een bestemmingsplan op te toetsen, dan is het van, pas dit in het landschap op die plek. En ik denk dat je dan maatwerk levert. En dat is hetgene wat ik heb bedoeld. En om ook even terug te komen op uw opmerking over de Neckerzoom. Die wordt nu opgenomen als conserverend. Die gaat dus niet in zijn geheel mee met het bestemmingsplan. Wat ik bedoelde was dus, we kunnen oplossingen in het buitengebied, niet zijnde de Neckerzoom, niet afwentelen op die Neckerzoom. Dat is voor mij het uitgangspunt. Het betreft vaak woningen die bij de ruimte voor ruimteregeling toegestaan worden. En die, de heer Smit merkte het op, bestaand bebouwd gebied, voor zover als mogelijk. Maar ook de locatie waar dus gesaneerd wordt, komt daarvoor een aanmerking. En ik denk dat je juist die locatie moet benutten om een goede regeling ruimte voor ruimte tot stand te brengen. En dan nogmaals, niet afwentelen op een klein gebied als die Neckerzoom. Waar woningbouw, dat hebben we met z'n allen afgesproken, niet grootschalig plaats zal kunnen vinden.
Dat weten we en het kan best zo zijn dat in het bestemmingsplan buiten het gebied er niet zoveel locaties zijn dat je die ruimte voor ruimte regeling daadwerkelijk kan toepassen. En dat is, ik denk dat dat ook een politieke keuze is op dat moment.
Ter verheldering, het ging om alinea 8 van bladzijde 18. Dat was de alinea waar we problemen mee hadden, de rest niet.
Mogen we dat in tweede instantie even dan, want ik ga er toch vanuit, voorzitter, dat er een schorsing komt straks van even. De duurzaamheid, ja, dat is een heel moeilijk te omvatten zinsnede en hoe je dat vertaalt. Hè? Als je in Rome komt en je ziet dat daar marmer hergebruikt is, dat is duurzaam gebouwd in het jaar nul. En dat vind ik geweldig dat er toen al nagedacht werd. Dus dat is het begrip duurzaamheid. Hè? Dat marmer werd er afgesloopt en er zijn andere gebouwen meegebouwd. En dat is perfect, dus dat is niet weggegaan. Ik reed achter een viswagen in op de snelweg en er stond op duurzaam gevangen vis. En toen heb ik mij gerot zitten praktiseren. Hoe is dat dan toch gedaan?
Het heeft vrij lang geduurd voordat die boven water was.
Ja, waarschijnlijk. Maar dat begrijp ik niet. Dus maak er niet een item van. In die zin, hou je even met de beide poten in de klei. En probeer ook te omvatten hoe we dat dan moeten vertalen in het faciliteren binnen ons bestemmingsplan het simpele woordje duurzaam. Want dat is heel moeilijk te omvatten en in te pakken en te verpakken.
Het zou toch zo geregeld kunnen worden dat duurzaam en dan vooral op de agrarische sector een soort kringloopsluiting zou kunnen zijn. En ik denk dat zoals een biogas- of vergistingsinstallatie daar wel prima in geregeld kan worden. En in wezen hoeft een biogasinstallatie helemaal niet enorme hoogtes te bereiken. Dat kan op een beperkte schaal.
Ja, maar nu geef ik al aan door het alleen maar ter sprake te brengen, dat het heel moeilijk te omvatten is hoe je dat moet inpassen in een fingerend bestemmingsplan. En dat, daar bedoel ik mee dat je het ambtelijk moet borgen dat als een dergelijke ontwikkeling komt, dus een simpele regel in de algemene omschrijving, dat een duurzame ontwikkeling, en bedenk dan maar wat, dat zou een goede zijn. Maar plak het niet vast of pin het niet vast aan hoogte en haal het er ook niet uit.
Mag ik daarop reageren? We willen niet zeggen dat een ontwikkeling alleen maar duurzaam hoeft te zijn, dat het verder niet uitmaakt. Het is zo dat als wij nu die ambitie uitspreken door in het bestemmingsplan op te nemen dat wij onze nek uit willen steken als raad voor een duurzame ontwikkeling, wat dan ook. U zegt inderdaad, het is moeilijk te definiëren. Ik weet ook niet dat over 5 jaar of over 10 jaar duurzaam is. Juist omdat wij dat niet weten, stellen wij voor, laten wij kaders zo houden dat we ook verschillende kanten op kunnen. En ook dat een aanvrager geïnspireerd raakt om met iets te komen. Zodat die eigenlijk zijn fantasie de vrije loop kan laten en zijn ondernemersgeest of zijn andere ontwikkelingsidealen na kan streven. En als wij nu zeggen, het is er niet en u kunt via een hele lastige procedure, kunnen we altijd ergens over spreken. Dan stimuleert dat niet. Daar zijn wij bang voor.
We zeggen feitelijk hetzelfde, maar we bedoelen anders. En dat, of andersom. Het is net hoe je het bekijkt. Het gaat erom dat
meneer Zeekant, ik stel voor dat u uw betoog vervolgt.
Oh, ik wist niet.
En niet te veel naar Rome en marmeren, want u brengt erg veel roest in uw eigen betoog.
Ja, meneer commandeur, ik laat u uitspreken en u laat mij uitspreken. Ik vind dat, sorry. Duurzaamheid is een belangrijk item en ik vind dat je dat goed moet borgen binnen je bestemmingsplan. En daar is geen enkele discussie over. Alleen ga het niet zo verruimen dat, ik vind dat er een way of control, dus een manier om te controleren moet zijn en dat je dat moet toetsen. En dat kan je niet toetsen en verwerken in je bestemmingsplan door zo betuttelend in hoogte, breedte, diepte enzovoort te gaan.
Ja? We hebben het benoemd, inpasbaar in het landschap. En dat is natuurlijk een basisvereiste.
Mag ik even ingrijpen nu? Ik vind het prima, maar ik denk dat de heer Zeekant zijn punt gemaakt heeft. En ik denk dat duidelijk is wat hij bedoelt. En ik vraag de heer Zeekant om zijn betoog af te maken.
Ik heb niet meer. En ik wil best nog wel eens een keer spreken voor de heer commandeur over Rome. Mooie stad.
Meneer de voorzitter. Ja, even. U concludeert dat de heer Zeekant wel helder is geweest. Ik ben het niet mee eens. Hij beweert,
ik heb niet geconstateerd dat hij helder was.
Ja, dat heeft u al gezegd. Maar
ik heb geconstateerd dat hij zijn punt gemaakt heeft. En of het een helder punt is, dat is aan u. Punt.
Is hij het nou eens met de BBP dat we het bestemmingsplan vrijgeven voor iemand die kan aantonen, CQ, kan beweren dat hij duurzaam wil bouwen, zodat er dan geen bouwhoogtes gelden en zo, omdat het maar het stempel duurzaamheid krijgt?
Dat is een hele goede vraag. Ik bedoel,
dat beweert het BBP namelijk.
Nee, moet u goed luisteren. Ja. Ik bedoel dat er een toetsing moet plaatsvinden. En dat is hetzelfde dat de BBP bedoelt. Alleen ongebreideld laten plaatsvinden, dat willen we niet. Dus de manier van hoe controleer je het, is niet te beschrijven in je bestemmingsplan. Want dan heb je met mate, dus dan ga je, delegeer het dan naar een ambtelijk advies die voldoende aanwezig is binnen dit huis om dat zo te kunnen.
Ja, dan bent u wel helder, maar dan zegt u, ik heb geen behoefte aan een kader in het bestemmingsplan. Ik wil dat u noemt het woord ongebreideld. Nou, dat is ook een niet gedefinieerd begrip. Daar wilt u dan een soort arbitrage op hebben. Zeker een toetsingscommissie die dat het woord dan invult. Wat noemen wij ongebreideld of niet? Ja, en dat, ik constateer wel dat er dan toch weer beleid wordt gemaakt via het bestemmingsplan. En daar zijn wij niet zo erg voorstander van. En we zijn ook nog in afwachting van een notitie over duurzaamheid.
U bent geen voorstander van dat er beleid wordt gemaakt via een bestemmingsplan. En ik zou u willen attenderen op bijvoorbeeld een bebouwing die niet in het bestemmingsplan staat, maar die toch misschien mogelijk kan worden door middel van andere adviezen die wij onszelf inwinnen. Bijvoorbeeld Des Beemsters.
We hebben hier meermalen betoogd dat er een volgorde der dingen hoort te zijn. En dat is een visie, een structuurvisie dan wel. Iets wat daarop lijkt, vormvrij. Daar horen ook bouwstenen ten aanzien van duurzaamheid bij. En als hier nu een beleid wordt neergelegd van als iemand duurzaam wil bouwen, dan gelden voor hem geen nokhoogtes, bouwhoogtes of andere belemmeringen vanuit het bestemmingsplan. Anders dan een toetsing, een arbitraire toetsing.
Regel 1 van een interruptie is dat die kort is.
Ja. Volgens mij ben ik ontzettend kort.
Nee, we worden opnieuw betogen.
Ik ben in ieder geval niet ongebreideld geweest.
We zijn in onze eerste termijn en ik wil toch graag dat iedereen de kans krijgt om zijn eerste termijn ook op een fatsoenlijke wijze af te maken.
Ik hoop dat ik het goed beantwoord heb.
Ik begin al spijt te krijgen van het afwijken van de mores, dat we niet interruperen in de eerste instantie.
En nog even één ding.
Ik ben aan het woord, meneer Groot, alstublieft. Daar heeft u om verzocht, maar ik wil u toch verzoeken, als u gaat interruperen, om dat even kort te houden. En geen tweede betoog te houden. Dank u. Het woord is aan de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Het vorige bestemmingsplan had eigenlijk een termijn tot ongeveer 2004. We zijn nu al 7 jaar verder. Ik denk dat het goed is om voor een volgend bestemmingsplan alvast die termijn in te plannen. Zodat we op tijd in 2021, hoop ik dan, een nieuw bestemmingsplan kunnen vaststellen. Want dan kom ik meteen even terug op hetgeen net is gezegd. Een bestemmingsplan is geen beleid. Nou, een bestemmingsplan is in ieder geval het beleid wat je de komende 10 jaar gaat uitvoeren op het gebied van de ruimtelijke ordening. Je zal dat elke 10 jaar herzien. Zo is het in de wet opgenomen. En dat betekent dat je voortdurend beleid aan het maken bent. En als we daar voor de eerstvolgende bestemmingsplan 7 jaar voor nemen, dan denk ik dat we daar ruimte genoeg voor krijgen om onze dingetjes erin te zeggen die we willen zeggen. Ik maak meteen gebruik van mijn eerste termijn om even te reageren op maten en kaders. Volgens mij is het wel belangrijk om die aan te geven. Dat is volstrekt helder voor iedereen. Dan weten we waar we aan toe zijn. En dat betekent helemaal niet dat er niks kan en dat er niks mogelijk is, maar dat er juist nieuwe innovatieve concepten ontstaan. Als ik eens kijk naar de tekeningen die ik heb gezien van bijvoorbeeld een Kono, dan denk ik dat het goed is geweest dat we daar maten en kaders aan hebben gesteld. En dat zij met een ongelooflijk innovatief concept ontwerp zijn gekomen. Wat dat er gaat, is er veel meer mogelijk bij ondernemers dan dat we wel eens denken en we ze proberen helemaal vrij te laten. Ik denk dat de regels voor iedereen hetzelfde moeten zijn en moeten gelden en duidelijk moeten zijn.
Voorzitter. Staat u me toe? Het voorbeeld wat u geeft vind ik geen goed voorbeeld. Kono heeft een eigen bestemmingsplan, provinciaal beleid. Bestemmingsplan vallen ze onder. Dus ik denk niet dat je dat soort zaken kan vergelijken met een bestemmingsplan zoals wij nu aan het inrichten zijn.
Ik denk dat ik het wel zeker zeer kan vergelijken met elkaar, omdat ook de Kono is gehouden aan maten en kaders. Dan even het vervolg van mijn eerste termijn. Ik heb al heel veel verschillende grotere en kleinere onderwerpen gehoord. Ik ga ze niet herhalen. Lijkt me niet goed. Wat ik in ieder geval in grote lijnen mee wil geven is dat mijn partij niet gecharmeerd is van het apart bewandelen van wegen voor de structuurvisie, voor de visie Nekkerzoom, voor de ruimte voor ruimteregeling en voor Beemster Erven. Nou, die laatste is er eigenlijk in de slotweek aan toegevoegd. We zien het liefst dat het allemaal tegelijkertijd opgaat, dat je duidelijkheid hebt. Dus wat ons betreft had het deze vergadering niet nu hoeven plaats te vinden, maar 12 april was er alweer wat meer duidelijk geweest over de visie Nekkerzoom en had het mooi ingecorporeerd kunnen worden. Wij zijn wel heel erg blij met de module Beemster Erven die is verschenen. Ik denk dat het tot nu toe een van de beste modules is, als ik het mag kwalificeren. Er staat een uitgebreide lijst in van zaken waar aan is gedacht en hoe we cultuurhistorisch binnen de Beemster met bedrijven om kunnen gaan. Ik denk dat het een heel waardevol document is en dat het heel veel toevoegt aan het bestemmingsplan. In hoeverre dat in een aantal bladzijden in het bestemmingsplan moet komen, ja, dat zullen we merken. Ik denk dat het goed is dat ieder kennis neemt van hetgeen er in de modules is bedoeld. En dan bedoel ik niet alleen de module van de Beemster Erven, maar ook de andere modules als polderpaarden. Wat ons ontbreekt, dat is een module die we eerder aan de orde hebben gehad. Dat is uit in het land van Leegwater. En ik heb een jaar geleden heb ik ook gevraagd om een hoofdstukje toe te voegen recreatie en toerisme. In feite komt het alleen binnen de planregels echt aan de orde van hoe dat eruit kan zien. Ik had eigenlijk wat meer beleid in het visiestuk gezien, in het voorontwerp, in het eerste gedeelte gezien, over recreatie en toerisme. En daarnaast in datzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 4 zou ik maar zeggen, waar dat zijn plek zou kunnen krijgen, had wat mij betreft ook een visie op wonen kunnen komen. En daar past dan een ruimte voor ruimte regeling als onderdeel heel goed in. Daarnaast is wonen in het landelijk gebied niet zomaar wonen en is ook niet alleen maar afhankelijk van een ruimte voor ruimte regeling als je wil bouwen. Maar je hebt daar met zoveel regels van doen dat het denk goed is dat dat nog eens benadrukt wordt in je bestemmingsplan. Dat er allerlei milieuregels zijn waaraan het wonen moet voldoen. Tenminste, als je een woning wil bouwen, dat je niet in de stangcirkel bouwt, maar erbuiten. En dat soort zaken. Het lijkt me heel goed om dat nog eens een keer in een bestemmingsplan op te nemen. Over de Beemster Erven op zich. De module is er. Maar hoe gaan we nu precies om? Ik merk dat er een aantal zaken uit de module opgenomen zijn, ook in de bestemmingsplanregels. Maar er wordt in de module ook gesproken over richtlijnen en stimuleringspunten. Nu kun je dat blijkbaar niet in een bestemmingsplan regelen. Maar hoe ga je daar nu in feite mee om? En heb je daar soms de structuurvisie voor nodig? Even kijken. Ja, ik heb er nog één als reactie op de erfbeplanting bij particulieren. Dat is in ieder geval iets waar mijn partij niet in wil treden, in hoe een particulier zijn erf exact wil inrichten. Mochten daar regels voor zijn, dan dient iedereen zich daar aan te houden. Maar ik denk niet dat het goed is om dat in een bestemmingsplan apart te regelen. Dan wou ik het in eerste termijn belaten, voorzitter.
Ik heb één vraag aan de heer De Waal, voorzitter. Staat u me toe? Ja? U heeft het over los van de ruimte voor ruimte regeling voor de woningbouw in het buitengebied, in het plangebied wat we nu bespreken. Ik kan me niet voorstellen dat er woningbouw mogelijk is in dat buitengebied zonder die regeling ruimte voor ruimte. Hooguit aansluitend aan bestaand bebouwd gebied. Een deel van die oplossing, maar ik kan me niet voorstellen wat u daarmee bedoelt.
Nou, alleen dat al zou hele waardevolle informatie zijn in de bestemmingsplan.
Oké, dan het woord aan het CDA. Ik neem aan de heer Buijs. Ja, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil het CDA de complimenten maken voor dit voorontwerp bestemmingsplan buitengebied. Het is een plan waarvan het CDA denkt dat je hier goed mee verder kunt. In de volgende ronde en de vervolgstappen. Ook de complimenten voor het stuk het Beemster Erf wat wij op het laatste moment hebben gekregen. Dat heb ik net al even aan de projectleider medegedeeld, maar dat wil ik graag hier nog even uitdragen. Ook het CDA ziet zaken terug die de laatste paar jaar, en dan praten we toch alweer over dat we hier zo'n 5 jaar mee bezig zijn, ingebracht zijn door het CDA en die wij hierin terugzien. En dat is inderdaad agrarisch met waarde, dat is gewoon agrarisch geworden. We komen straks nog even terug op de 40 hectare, op nieuwe bouwvlakken. Dat zijn dingen die eerder genoemd zijn. Ja, we zijn hier de vorige 5 jaar mee bezig. Uiteraard is er heel veel gezegd. Het CDA heeft ook zijn opmerkingen. Die kan het eventueel ook per mail doen. Maar ik wil toch wel het een en het ander hier nog even kwijt. Ook reageren op een paar eerdere sprekers. Er is net even genoemd wonen in het buitengebied. Nou, ik denk dat je wonen in het buitengebied helemaal niet moet willen en drastisch moet beperken. En ruimte voor ruimte is 1 woning. En de eventueel, als het meer mocht zijn, nog in het, direct aan het stedelijk gebied. Dus op zich is dat denk ik heel duidelijk en dat kan ook zo uitgesproken worden. Dus even duurzaam is er even eerder genoemd. Daar moet je rekening mee houden, maar je moet het nu niet helemaal willen invullen. Je moet de ruimte ervoor openhouden dat je daar iets mee kan in het bestemmingsplan. Dus je moet het wel noemen, maar ga dat nou niet alsjeblieft nu al invullen, want zover zijn we nog niet. Maar voordat we zover zijn, heb ik jullie voor iedereen nog wel een hele goede tip. Er is zaterdag 2 april bij een biogasvergistingsinstallatie in Hoogwoud bij de familie Groot. Herenweg 100, daar kunt u zien hoe dat werkt. En misschien is het best goed om daar even te gaan kijken. Dan ga ik nu verder met de verdere inbreng van het CDA. Eerst even over het stuk zelf. Er wordt ook het gebied Nekkerzomin benoemd. En daar staat in het voorblad conserverend opgenomen. Nou, daar is het CDA een sterk voorstander van. We hebben ook al wat andere nieuws de laatste paar dagen ontvangen. Dat er hele andere plannen ook mogelijk zijn. Maar het CDA is voor een conserverend Nekkerzomin. Ik wil toch even algemeen wat over de kaarten zeggen. Dijken en wegen, dat heb ik eerder in de mail aangegeven. Ik neem aan dat dat netjes meegenomen wordt. Ik wil toch even over plankaart 2. Plankaart 2, daar staat middenweg 192 nu als agrarisch hulpverleningsbedrijf. Is daar nu ook het akkerbouwbedrijf mogelijk, wat BV de Bijenkorf, wat er ook gevestigd is? En ik kaart dit bewust aan, omdat wij agrarische bedrijven hadden die ook een hulpverleningsbedrijf zijn geworden in combinatie. Dus dat is een stuk verbrede landbouw. Alleen dit werkt andersom. We hebben een agrarisch hulpverleningsbedrijf met ook akkerbouw. Ik zou het graag vanavond willen horen van hoe gaan wij daarmee om? Past dit in dit bestemmingsplan en is daar ruimte voor? Ook op kaart 2 hebben we de Nekkerweg 79, dat is de van familie van Vuren. Er is kassen, er is een recreatieruimte gerealiseerd. Maar daarachter staat nog een heel groot bedrijf ingetekend. En wij vragen ons echt af, wat is Nekkerweg 197 als bedrijf? Want wij kunnen ons daar niets bij voorstellen. De firma Kraakman staat als agrarisch aangeduid, maar ja, dat is volgens mij ook gewoon een bedrijf en volgens mij moet je dat ook zo noemen. De kaasboerderij Groot staat als nieuwvestiging in de hoek, maar daar gaan we het morgen verder over hebben. Dan hebben we de Zuiderweg, het bouwblok van de familie Ordeman staat daar nog niet in genoemd en ingetekend. En daartegenover hebben we een stuk dienstverlening en dat is voor het CDA onbegrijpelijk wat het is. Ik denk eigenlijk dat wij wat betreft de kaarten dat we het meeste wel genoemd hebben. Ik heb nog wel 1 opmerking over middenweg 12. Dat is het transportbedrijf van Hellingman. Dat wordt verder niet genoemd, dat staat daar agrarisch. Het transportbedrijf van Boot aan de Iersberg is agrarisch, maar dan de specifieke vorm van transportbedrijf. En ik vraag me af of je dat bij Hellingman dan ook niet zo zou moeten doen. Dat waren de opmerkingen over de kaarten. Ga ik nu naar het stuk. De afbeelding 1, bladzijde 4, begrenzing bestemmingsplan buitengebied. Ik heb het dus nu over het voorontwerp. Daar staat het kaartje met de grens van de Zuidoost-Beemster 1. En ik had het idee dat die grens verder zou lopen, want hij loopt nu tot de A7. En vervolgens is het volgens ons zo dat die grens wat verder loopt, want de Zuidoost-Beemster 1 uitbreiding zit ook naast de A7 van de andere kant. Dan staat er over de structuurvisie. Er is nu al het een en het ander over gezegd. De structuurvisie, ja, die is er niet. Het had natuurlijk mooi geweest als die er was. Er is in het verleden wel geroepen dat die er was, maar we hebben daar nog niets van gezien. En dat had eigenlijk een betere onderlegger geweest om hier verder over te praten. Even kijken. Ik kom nog een stuk tegen op bladzijde 15. Dat gaat over, er wordt in de ecologische hoofdstructuur wordt er gesproken over de Natura 2000. Nou, de beperkingen die zijn denk ik breed uitgelegd meerdere keren in deze zaal. Maar ik denk dat we hier stevig op moeten blijven inzetten om de schaduwwerking niet voor Beemster tot zeer ongunstig te laten volgen. We hebben de UNESCO, wordt genoemd boven aan bladzijde 17. UNESCO en de stelling van Amsterdam hebben wij. Het zuidelijk deel van de Beemster met zijn forten van de stelling brengt nogal wat teweeg in het zuidelijk deel van de Beemster. Met betrekking tot de bestaande bedrijvigheid, maar ook ten opzichte van de nieuwe bedrijvigheid. Nou weet ik dat de werking van de fort en het schootveld, dat daar gesproken wordt tussen de gemeente en tussen de provincie. En er zijn al plannen. En ik was toch benieuwd of daar de wethouder daar iets over kon zeggen. En dan gaat het uiteraard ook om het bedrijf van Oordeman tussen Zuiderweg 3 en 34. Eerst nog een stukje op bladzijde 19. Daar staat een stuk over dat we de Neckarzoom conserverend willen behandelen, hebben we net al gezegd. Dus als je gaat bouwen, doe het dan in verstedelijk gebied. Natuurlijk de Duitse hebben we gehad. Stelling hebben we gehad. Er wordt genoemd bij de externe veiligheid. En dan hebben we het over transport van gevaarlijke stoffen. Bladzijde 32, daar wordt wel de NAM-locatie genoemd. Maar niet de NAM-locatie aan de eerste weg. Hij staat wel op de kaarten, maar hij staat niet in het plan genoemd. En ik weet niet of dat moet of niet moet, maar ik wil het toch graag even melden. Nou, de erven komen zo nog even aan bod. Ik heb hier nog wel een opmerking. En dat gaat over de stolpen. Ik heb het laatst al even aangegeven toen het over de Jispenweg 32 ging. Dat er een stolp gesloopt had worden voor een woning. Ik denk dat het goed is dat wij met z'n allen nadenken over beleid om de stolpen te behouden. De bouwvlakken, daar komen we zo nog even op terug. Recreaties genoemd, middenweg 192 is genoemd. Dan wil ik even doorgaan naar het volgende stuk en dat is de inhoudregels. Daar heb ik nog een paar kleine opmerkingen over. Het is al aangegeven, maar er staat over de hoogte van de windturbine. In het bestemmingsplan wordt hier verder niet over gesproken. En ik denk dat je de hele windenergie niet moet willen in de Beemster. Dan wordt er gesproken over de bouwvlakken. Er staat hier een vergroting van een bouwvlak van 90 bij 300 meter. Dan kom je op 2,7 hectare. Nou, we zijn gezegd, we zitten van 1,5, maximaal 2 is mogelijk. Ik denk inderdaad, je weet niet wat er in de komende 10 jaar gaat gebeuren. Maar er zijn bedrijven, en er zijn er op dit moment een paar, dan praat je over een paar honderd dieren. Het kan best zo zijn dat die ruimte richting die 2,7 hectare misschien wel eens een keertje nodig is. Dus op zich, er werd net gezegd van ja, is dat niet veel te groot. Er zijn een paar bedrijven die kunnen in die 10 jaar daar naartoe groeien. Dus ik denk dat je zeker daarvoor open moet blijven staan. Nou, de vrijkomende agrarische bebouwing, één woning hebben we het over gehad. Nieuw agrarisch bouwvlak, er werd even door de Bentenpolpartij ook op gereageerd. Ik had het idee dat wij al van de 40 hectare waren afgestapt. Er staat hier nu bij bladzijde 18 op nieuw agrarisch bouwvlak. Daar staat een punt B en C. En B betekent door middel van een bedrijfsplan wordt aangetoond dat het een volwaardig of reëel agrarisch bedrijf betreft. En over dit bedrijfsplan is advies ingewonnen bij commissie of instantie van deskundigen. En er staat eronder, de huiskavel heeft een aaneengesloten oppervlakte van minimaal 40 hectare. Tenzij de commissie zoals bedoeld lid 324b positief adviseert. Ja, het is of het een of het ander, maar volgens mij als je B noemt, hoef je C niet meer te noemen. En volgens het CDA waren we van die 40 hectare afgestapt. Agrarisch hulpverleningsbedrijf hebben we gehad. Vrijkomende bebouwing. Ja, er is vrijkomende bebouwing en er moet een verbreden, er kan vrijkomende agrarische bebouwing en verbrede landbouw. We praten in feite over agrarisch intensief, agrarisch hulp, agrarisch paarden. Is het overal mogelijk dat daar, op het moment dat het stopt, dat je dus en je wilt gaan slopen, de ruimte voor ruimte, dat je daar of een huis bouwt en er, indien je meer zou slopen, want ik weet nog steeds niet zeker als je meer dan 1000 meter sloopt of je dan ook meer mag bouwen nog. Volgens mij is het meer dan 1000 slopen één woning bouwen. En die bouw je in principe in het stedelijk gebied. Maar het kan eventueel ook op die plek. Als er een agrarisch hulpverleningsbedrijf stopt met die bebouwing, kan het ook zo zijn dat je daar een andere tak van verbreden landbouw in doet. Dat het agrarisch blijft en dat je daar wel verbreden landbouw in doet. Het is voor ons een beetje onduidelijk. Want je zou ook kunnen zeggen van, we hebben al kassen met caravans. Nou, dan zijn we straks slot kwijt, dus dat wordt er één minder. Maar je zou natuurlijk een heleboel bedrijven die op die manier ook verder zouden kunnen gaan. En ik denk dat als het in de richting van de caravans gaat, dat het een onwenselijke situatie wordt. Nou, dat was het in eerste instantie, voorzitter.
Vraag aan de heer Buijs, staat u me toe, voorzitter?
Ja, natuurlijk.
Ja, u sprak over bestemmingsplan Zuiders-Beemster 1, wat de impact zou hebben aan de andere zijde van de A7. Dat is mij niet helemaal duidelijk.
Ja, als je op het kaartje kijkt, en dat kaartje dat staat dus bestemmingsplan buitengebied voorontwerp, praat ik over. En het kaartje bladzijde 4, als je daar de grens trekt, daar wordt gezegd, de begrenzing, bestemmingsplan, buitengebied. En die begrenzing die loopt bij de A7 af. Maar de Zuidoost-Beemster 1 wordt ook links van de, als je zo naar het kaartje kijkt, links van de A7 wordt die gebouwd. Daar staat namelijk al de speeltuin, daar staat de nieuwe school en dat komt dus. Ja? Dus dat betekent, dat is geen stukje buitengebied volgens mij. Dat is een stukje kern. En daarmee bedoel ik, van volgens mij is dat kaartje niet helemaal goed, want dat is een stuk verstedelijk gebied. En dat wordt nog verstedelijker naarmate wij daar meer gaan bouwen.
Ik denk dat het goed is dat het in de schorsing even verduidelijk wordt. Dan moet er even naar de kaart gewezen worden. Ik heb begrepen dat de portefeuillehouder een schorsing nodig heeft om zijn beantwoording voor te bereiden. Kunt u aangeven hoe lang we ongeveer...
Voorzitter, vindt u het goed als ik ook nog een klein woordje zeg? Heel kort.
Gaat u gaan.
Ja. Ik heb er lang op moeten wachten. Heel kort, want de heer Buijs heeft het prima verwoord. Over die ambtelijke borging, dat vond ik een uitermate vaag verhaal van de VVD. Ambtelijke borging, nee, sorry, daar hebben we niet zoveel mee te maken. De ambtenaren, wanneer die gesteund worden door een helder bestemmingsplan, dat is de borging. En juist... Je moet onafhankelijk van de ambtenaren, moet je de zaak geregeld hebben. Dat als er nieuwe ambtenaren zijn die deze hele ontwikkelingsgeschiedenis niet hebben meegemaakt, dat die toch kunnen zeggen, kijk, dat is de geest, dat is de letter van het bestemmingsplan en daar kan ik mee uit de voeten en dat is je borging. En daarom kan ik ook slecht uit de voeten, dat zeggen, ja, ik geloof dat de heer Groot zei, ik geloof niet dat u dat kunt menen, dat je geen beleid vastlegt in het bestemmingsplan. Mevrouw Uitenthuis zei het al.
Sorry, dat meen ik dus juist wel.
Ja, je doet het, nou dan mag ik me zeggen.
Maar dan wijs ik u ook op de tekst van de wetgever die dat ook meent.
Meneer Groot, als u interrupeert, wilt u dan de voorzitter verlof vragen alsjeblieft. Ja. Dat hebben we afgesproken.
Dank u wel, voorzitter. Nee, bij uitstek leggen wij regels vast. En dat is beleid. En als de heer De Lange pleit, dan kan ik hem redelijk in volgen, van als er nu nieuwe ontwikkelingen zijn, leg dan niet die hoogten en die matenmuur vast. Nou, prima. Ik sta er iets anders in. Ik denk dat je wel veel moet vastleggen met de mogelijkheid van ontheffing. Als je het openlaat, is het uitermate moeilijk om als gemeente nee te zeggen. Want dan moet je dat als voor de poorten van de hel wegslepen. Dat wou ik eigenlijk. En dan heb ik de allerlaatste korte vraag. Ik heb ergens de term intensieve landbouw gelezen. De heer Uitenthuis zei op een paar avonden terug. Ja, intensieve landbouw is niet in de Beemster. Maar, dan is mijn vraag, is daar in de toekomst ruimte voor volgens dit bestemmingsplan? U zegt heel snel nee, maar is dat ook niet in de toekomst mogelijk? En dat wil ik eventjes nog als mijn laatste vraag. Voorzitter, dat was het wat mij betreft. Dank u wel.
Dank u wel. Les best zou ik zeggen. De portefeuillehouder zegt 15 minuten nodig te hebben om zijn beantwoording voor te bereiden. Dus ik schors tot 9:05. Ik verzoek u om 9:05 dan ook op uw zetel plaats te nemen. Ik schors de vergadering. goed, mag ik de leden van de commissie vragen hun plaats weer in te nemen. Dan wil ik het woord graag geven aan de wethouder voor zijn eerste termijn. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik loop zo goed als mogelijk mijn aantekeningen van de door u gestelde vragen door. Daar zullen wel wat dubbels in komen, maar dan moeten we even kijken hoe we dat dan in combinatie kunnen nemen. De heer Lange begon met vragen naar de dubbelbestemmingen archeologie en cultuurhistorie. En dan met name de verschillen met in het verleden, waar we agrarisch met waarde hadden, is dat nu vervangen door deze. De verplichting om het op deze manier te doen, want hij komt voort uit een verplichting, die ligt in de nieuwe wet modernisering monumentenzorg, de zogeheten MOMO. Die ligt op dit moment nog bij de Tweede Kamer, maar de contouren zijn goed duidelijk inmiddels. En wij moeten op het moment dat we het bestemmingsplan vaststellen, eind van dit jaar, moeten we op dat moment ook zogeheten MOMO-proof zijn. Dan moeten we gewoon voldoen aan wat in die wet staat. En daarin worden gemeenten gehouden om middels dit soort dubbelbestemmingen, maatregelen of op andere wijze, maar dit is de meest gereden, om ook het behoud van dat soort waarden ook te borgen. En dat doe je door daar de concrete bestemming aan te geven. Dat gebeurt op die manier. Een aantal van u heeft gewezen op de tekst op bladzij 19 bovenaan, de eerste alinea over hoe we, toen we dat opschreven, dachten om te gaan met de ruimte voor ruimteregeling. Inmiddels zijn daar wat andere zaken bij aan de orde. We hebben u een brief gestuurd, die is inmiddels geagendeerd voor de commissievergadering van 12 april. Ik stel u voor om daarover nu verder geen gedachtenwisseling te voeren en daar echt inhoudelijk op in te gaan op 12 april en daarna. En de uitkomsten daarvan uiteindelijk op te nemen in het bestemmingsplan voor zover ze dat zullen moeten. Want dat is uiteraard helemaal afhankelijk van de uitkomst van die discussie. Dat betekent dat alle opmerkingen over van waar zou je dan die ruimte moeten vinden, al of niet buiten bestaand bebouwd gebied, et cetera, laten we die vooral op dat moment voeren, want daar hebben we het over, ruimte voor ruimte en hoe daarmee om te gaan in de Beemster. Uw voorstel om als nevenactiviteit toe te voegen, dat 12e punt op bladzijde 15, de agrarische hulpbedrijven, meneer De Lange. Zo op het eerste oog moeten we zeggen, is dat toch niet helemaal de bedoeling van wat je zou moeten verstaan onder verbrede landbouw. Ik denk dat het verstandig is dat wij daar een nadere studie naar doen, of dat de plek is om te regelen wat u graag wilt regelen. En het bij nadere gelegenheid aan de orde te stellen of je dat wel wil regelen, dat lijkt me een uitspraak van de Raad. En op welke manier je dat dan moet doen. Maar niet als 12e vorm van mogelijke verbreding van bestaande agrarische bedrijven. Dat, nou ja, oké, daar zijn regels voor om te kijken wat je daarmee kunt doen. Daaraan ten grondslag ligt een principiële discussie. Als u die wilt voeren, dan gaan we die voeren. Daar hoeft niemand over te twijfelen op dit moment. En dat je dat doet voordat je dingen definitief vastspijkert in een bestemmingsplan is niet meer dan logisch. De tekst over nationaal landschap en de begrenzing daarvan, u heeft daar gelijk in. Daar staat iets over dat alleen het zuidelijk gedeelte, namelijk dat gedeelte van de stelling van Amsterdam, valt onder. Nee, dat is uiteraard niet juist. De gehele Beemster valt onder het nationaal landschap Laag-Holland. En de stelling van Amsterdam is een nationaal landschap op zichzelf. Dus we hebben een dubbele verdubbeling op die plek. Het is zowel twee keer nationaal landschap als twee keer UNESCO werelderfgoed om die reden. Dus we zullen de tekst in die zin ook aanpassen. Nou, op verschillende momenten in het afgelopen uur heeft u gediscussieerd over 40 hectare. Hebben we nog 40 hectare, heb ik de heer Buijs horen zeggen. We hebben hem laten staan. We hebben hem laten staan om de volgende reden. Als je hem weghaalt, dan hou je alleen maar als criterium over dat een bedrijf volwaardig zou moeten zijn. Dat zou het dus ook met 2 hectare eigen grond kunnen zijn. En dat is nou niet wat je zou willen, dat iedereen met 2 hectare grond met een plan van een volwaardig plan, dat daar dus een nieuw bedrijf zou kunnen worden gevestigd. Dus dat daarmee die bodem erin ligt en dat ook die bodem getoetst wordt door diezelfde commissie die daarin genoemd wordt. En daarmee dus zeg maar de samenhang tussen het bedrijf in zijn nieuwe plannen zoals het is, in relatie tot de plek en de ruimte die het daarvoor nodig heeft, dat dat in zijn totaliteit in den brede wordt getoetst. Dat is de achterliggende gedachte van de manier waarop het nu is geformuleerd. En dan zou 40 hectare heel goed een arbitrair getal kunnen zijn. Maar dan kun je maar beter laten staan, want vervolgens zou je weer discussie voeren over van waarom maak je dan van 40, 60. Hè? Dat is dan dezelfde discussie die op dat moment nergens over gaat. Uiteindelijk voer je hier in deze zaal altijd de discussie over van vinden we het wel of niet van belang of willen we dit toestaan om dit bedrijf hier nieuw te vestigen. Maar het geeft wel heel veel duidelijkheid aan. Je moet aan die voorwaarden voldoen. Bladzijde 44 van de tekst, uw voorstel meneer De Lange om daar de mate gewoon weg te laten, om in elk geval om ruimte te scheppen voor nieuwe ontwikkelingen die we in de toekomst wellicht heel graag willen hebben en die dan strijdig zouden zijn met hoogtebeperkingen die we opleggen. En dan heb ik het over duurzaamheid, als je dat zo doet. Dat is een hele lastige om dat nu op die manier zo te doen. De vraag is of dat in de toekomst hogere maten nodig heeft. Wat gaat dan onder de definitie van duurzaamheid vallen? Wat is dan wel en wat is dan niet? Ik kan mij voorstellen dat we juist vanuit de discussie over duurzaamheid die nog gaat volgen. Ik wijs u op de notitie van onze hand die morgen in de Raad aan de orde is. Dat is een eerste stap. Daar komen meer activiteiten in. Ik zou me kunnen voorstellen dat we ooit een goede connectie leggen tussen duurzaamheid en planologie. We praten nu over planologie, waarin heel veel inhoud zit. Die hebben we in de afgelopen periode bedacht. De erfennotitie, paarden, u heeft een aantal daarvan ook genoemd vanavond. Die zijn uitgewerkt. Daar is op een gegeven moment duidelijkheid over ontstaan. Dan hebben we het over hetzelfde. Aan het eind van de rit heb je het dan over hetzelfde. Als we het nu over duurzaamheid hebben, hebben we het nog niet met z'n allen over hetzelfde. En is het verdomd lastig om dat nu al in dit soort regels vast te leggen. Of om te zeggen van laten we daar vooral geen regels voor vaststellen. Want dan hebben we tenminste de ruimte voor de toekomst. Dan kun je hem beter houden zoals hij is. En als u het in de toekomst belangrijk vindt om daar een vrijstelling voor te verlenen, nou, dan is het aan u om die discussie op dat moment ook te voeren. Maar je kunt hem beter wat dichter houden en open duwen dan dat je aan de andere kant tegen de deur moet gaan blijven duwen. U noemt een tweetal locaties op de plankaarten. Wat betreft de horecagelegenheid aan de Middenweg, het restaurant Aagje Deken. Ja, dat is op een bepaalde manier ontstaan in het verleden. Bij het nieuw tekenen van de kaarten is veel gekeken naar wat is het feitelijk gebruik. En is de bestemming op de nieuwe kaarten is aangepast aan het feitelijk gebruik. Als u nu zegt van dat zou kunnen betekenen dat in de toekomst daar een ander soort horecagebruik op gaat plaatsvinden dan we oorspronkelijk bedacht hadden om daar te gaan toestaan, dan zit daar best een gedachte achter. Dus dat wil ik in overweging nemen om te kijken of we daar niet wat anders mee kunnen doen. Uw stelling is duidelijk. Het is ooit vergund als een soort nevenactiviteit op het agrarisch bedrijf. Hou dat vooral zo. Daarmee borg je dat daar gebeurt en blijft gebeuren wat toen is toegestaan. En daarmee voorkom je dat er andere dingen gebeuren. Een bepaalde vogel op het dak, om maar eens wat te noemen, die je daar niet zou willen laten gebeuren. De maten en de grootte daarvan, dat ligt vast. Daar kun je verder weinig aan doen. Maar ik kan me de gedachte goed voorstellen. Dus ik wil dat zeker in overweging nemen. Wat betreft de zuiveringsinstallatie, daar is gewoon opgenomen wat op de oude kaart ook stond. Dus dat, voor zover wij dat zo snel even hebben kunnen zien. Erfbeplanting in bestemmingsplan. Dat onderdeel is voor een goed deel goed uitgewerkt in de erfennotitie. En voor zover in planologie te vertalen, in harde regels te vervatten die je in een bestemmingsplan kunt vastleggen, is dat ook in het bestemmingsplan opgenomen. Dus dat wat u mist in het bestemmingsplan op dat onderwerp, dat kan daar domweg niet in opgenomen worden. Beplanting is geen planologisch te regelen gegeven. We hebben dat vaker aan de orde gehad. We zouden dat graag willen. Veel moet komen straks uit wat aan richtlijnen, aan verplichte gespreksonderwerpen in overleg tussen aanvrager en gemeente zal op tafel zal moeten komen. En daar hoort dat onderdeel uiteraard ook bij. En daar waar het te verplichten is, is het in het bestemmingsplan opgenomen. Daar waar het meer in overleg of mensen verlokken of verleiden om het op een bepaalde manier te gaan doen, daar advies in te geven, daar is het toch wat zachter. Daar zou je van kunnen zeggen, helaas, daar kun je over van mening verschillen. Feit is dat je het nou helemaal niet kunt regelen hier. Dus zover het geregeld kan worden, is dat gebeurd in het bestemmingsplan. Uw pleidooi om grotere woningen, grotere bijgebouwen te vergunnen, is niet gevolgd, want we hebben dat eerder aan de orde gehad, is niet gevolgd in dit voorontwerp bestemmingsplan. 48 meter is een maat die voor elke woning hetzelfde is. Het voorbeeld dat u noemt, ja, daar is gesplitst en daarmee wordt ook de ruimte aan bijgebouwen gesplitst. Dat is op die manier zo gebeurd. Dat je zegt van ik vind dat een ongewenst ruimtelijk effect is op zich genomen een ander verhaal. Wijziging in wetgeving heeft inmiddels gezorgd dat er wel meer mogelijk is dan de 48 meter die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Dat is gewoon vanuit Den Haag gekomen, de mogelijkheid om vergunningsvrij te bouwen. Dat is één aspect. En het andere wat ik absoluut wil noemen is dat bestaande bebouwing altijd onder overgangsrecht valt en niet moet worden teruggebracht tot 48. En daar bestaat in de praktijk ook al heel veel van beschikbaar, zeg maar. Waarom is 48 meter ooit gekozen in het verleden? Dat is om daar een zekere beperking op te leggen met als doel het goed kunnen blijven borgen van openheid in het landschap. Dat wordt op veel fronten, zijn daar al ontsnappingsmogelijkheden. U moet dat, als ik zeg ontsnapping, moet u dat niet negatief uitleggen. Maar in de praktijk kan al vaak veel meer dan 48 vierkante meter. En dat is de reden dat we hebben gezegd van dan laten we deze nu gewoon op 48 vierkante meter staan. ...90 bij 300 meter. Hier vindt wat begripsverwarring plaats en dat gaan wij corrigeren. Want in de tekst staat inderdaad een bouwvlak van 90 bij 300 meter en dat is niet de bedoeling geweest. Binnen een erf of een bouwperceel of een perceel van 90 bij 300 en daar wordt een kavelmaat aangegeven. Daar wordt een referentie aan de cultuurhistorische mate wordt daarin neergelegd. Daarbinnen gaat het om een bouwvlak wat zich moet voegen naar alle regels die op dat punt gelden. Dus dan heb je het over standaard 1 hectare of een uitbreiding tot 1,5 of 2 al naar gelang. Dus dat blijft daar binnen. Maar het gaat om hoe groot is het erf waarbinnen dat bouwvlak staat. Wij gaan dat aanpassen. De opmerkingen van de heer Smit. De inventarisatie van illegale bouwwerken. We zijn daar mee bezig op dit moment. En u kunt op zeer korte termijn kunt u daarover in Binnendijks ook een aankondiging verwachten. Wij hopen dat we in de loop van dit jaar tot een zodanig punt brengen dat we zowel in de concrete handhaving en legaliseringssfeer als waar nodig richting bestemmingsplan ook nog wijzigingen uit naar voren komen om dat ook nog in het bestemmingsplan te kunnen opnemen. Een directe relatie met het bestemmingsplan is er niet. We zijn toevallig op hetzelfde moment daarmee bezig en daarmee zou je het kunnen doen. Maar op zich is die relatie niet zo sterk. Maar het antwoord op uw vraag is, dat moet in de loop van dit jaar tot een concreet resultaat komen. Dat gaat over illegale bewoning en illegale bouwwerken zitten in het algemeen proces. Dus in die zin, en ook daarvan moet ik zeggen, dat staat natuurlijk, want een illegaal bouwwerk staat per definitie niet in het bestemmingsplan. Wij gaan in de periode van 6 weken ter inzagelegging gaan wij minstens één informatieavond. We moeten het proces nog even vormgeven. Maar er gaat een avond komen. We hebben in het verleden, maar goed, toen hadden we eigenlijk ander materiaal op tafel. Maar we hebben hier in deze ruimte een tijd geleden een informatiemarkt gehouden. Waar partijen die zich bezighielden, de mensen die de erfenstudie aan het schrijven waren. Degene die met bestemmingsplan zelf bezig waren. Andere desbeemstersprojecten hebben we daar als materiaal wat moest dienen voor het bestemmingsplan. Nou, op die manier zal het niet worden ingevuld. Nu ligt gewoon een concreet verhaal voor. Dit is het voorontwerp bestemmingsplan. Als u daar vanavond iets van zegt, dan is dat hetgeen wat ook in de inspraak gaat. Daar gaan we een vorm voor bedenken. Om daar niet een recht toe recht aan hoorzitting van te maken. Maar ook niet om dat een vaag verhaal te laten zijn. Het moet echt wel wat toevoegen. Zowel in de informatieverstrekking als in de mogelijkheid om daar ieder het zijne over te kunnen laten zeggen. En dat staat los van de normale mogelijkheden die natuurlijk bestaan voor het indienen van zienswijzen. Die gebruikelijk zijn in zo'n periode. U was de eerste die iets zei vanavond over de aansluiting met de structuurvisie. Anderen hebben daarna daar ook het over gezegd. Daarom zeg ik daar nu wat van. Ik heb dat in de inleiding niet genoemd die ik gehouden heb vanavond. Het staat wel in de begeleidende brief. Wij hechten heel sterk aan de driehoek. Ik heb het wel eens een drie-eenheid genoemd ook. Die bestemmingsplan, structuurvisie en omgevingsnota gaan vormen. De omgevingsnota is de door u gewenste uitgebreide nieuwe welstandsnota. Die drie documenten tezamen, die ankeren heel sterk aan elkaar en die moeten in gezamenlijkheid het meest waardevolle document, set documenten zijn wat we hebben als het gaat om hoe gaan we om met een goede ruimtelijke ordening in de gemeente Beemster. Dan zou je theoretisch zeggen van, dan is het logisch dat je eerst een wat ruimer geformuleerde structuurvisie neerlegt en vervolgens in een bestemmingsplan regelt hoe je dat concreet vormgeeft. Dat mag zo zijn. Feit is dat in die structuurvisie alles opgeschreven wordt wat we juist in de afgelopen jaren hebben bedacht. Als het gaat om hoe gaan we met erven om. Dat erfenverhaal dat blijkt elke keer weer terug te komen. Blijkt gewoon echt een hele belangrijke studie te zijn. Ik ben ook heel blij dat een aantal van u daar ook hele positieve woorden over gesproken heeft. Dat blijkt toch wel een heel belangrijk verhaal te zijn. Maar de studies des Beemsters, hoe gaan we om met het werelderfgoed Beemster in het kader van ontwikkelingen, met name in toekomstgerichte zin, daar dingen mee kunnen doen. Veel daarvan is feitelijk al gezegd en geschreven en we brengen het op een logische manier bij elkaar en gaan de koppeling met het bestemmingsplan leggen waarin je het feitelijk regelt. En dan maakt het op zich niet zoveel uit dat je dit nu bespreekt voordat er een conceptstructuurvisie ligt. Aan het eind van de rit, en dan heb ik het over het proces dat wij nu nog in gedachten hebben. We hebben u dat alleen nog maar in globale tekst aangegeven. Maar ergens circuleert een lijstje in dit gebouw waarop staat dat tijdens één en dezelfde raadsvergadering in december 2011 en de structuurvisie en de omgevingsnota en het bestemmingsplan buitengebied 2011 door de raad zou kunnen worden vastgesteld. En dat is de avond dat u zegt van nu hebben we ook de samenhang compleet in beeld en dan moet alles bij elkaar komen. En de volgorde hoe daartoe te komen en de verschillende sporen, ja, dat heb je ook niet altijd in de hand. Als je alles op elkaar laat wachten, ik heb u eerder aangegeven, we zijn een tijd bezig. Het is 17 jaar geleden dat het vorige er was. We wilden het ook gewoon nu wel er gewoon doorheen hebben. Hier waren we mee klaar. Dit komt als eerste. En de volgende komt er heel snel aan. En aan het eind van het jaar is alles tegelijkertijd daar waar het zijn moet. Ja, we hebben inderdaad productiegebied 1 en 2. Het onderscheid wat daartussen in het oude bestemmingsplan bestond, hebben we weggelaten. Agrarisch met waarde hebben we vervangen. Uitdrukkelijke wens van de raadscommissie van februari vorig jaar. Ik heb daar andere opmerkingen over gehoord. U constateert dat u dat jammer vindt dat dat zo is. Wij hebben gehoor gegeven aan een dringende wens van de meerderheid van de raadscommissie een jaar geleden. En ik heb daar ook andere opmerkingen over gehoord. Ik kan dat alleen maar vaststellen dat dat zo is. U vraagt om een bestemming natuur, om die toe te wijzen of mogelijk te maken. Nou, daar raak je aan een heel principieel punt. In de Beemster kennen we geen natuur. Natuurlijk kennen we groen en begroeiing en de waarde daarvan, et cetera. Maar in bestemmingszin houden we vanuit cultuurhistorische overwegingen heel sterk vast aan het feit dat dit ooit als cultuurlandschap is aangelegd en vandaag de dag nog steeds als cultuurlandschap in gebruik is. En dat is wat we regelen. Daar regelen we een goede ruimtelijke ordening van in dit bestemmingsplan. Natuurwaarden worden in die zin niet genegeerd, want als ze er zijn, dan zijn ze er. En dan is er andere wetgeving die ervoor zorgt dat ook beschermd wordt, behouden wordt, rekening mee gehouden wordt. Ik wijs op Natura 2000, de ecologische hoofdstructuur, bij de vogelleefgebieden, et cetera. Maar dat zijn geen bestemmingen zoals je die vastlegt in je eigen bestemmingsplan.
Voorzitter, mag ik daar heel even op reageren? Heel kort hoor. Misschien dat het iets anders geïnterpreteerd moet worden. De toewijzing van natuur, het kan ook zo gebracht worden als een agrarisch gebied, een bedrijfsbestemming die komt te vervallen, wat weer teruggegeven kan worden aan een agrarisch productiegebied. Zo kunt u dan ook lezen, die opmerking.
Ja, ik denk dat ik hem wel begrijp. Als de praktijk is dat een agrarisch bedrijf wordt opgeheven, dan wordt bebouwing gesloopt en daar hebben we andere regels voor. Die zijn een aantal keren al langsgekomen vanavond. En dan kan er een stuk vrijvallen en dat land wordt dan misschien aan de buurman verkocht en die gaat daar dan ook op boeren. Dat zal de praktijk zijn. Het lijkt mij heel lastig om dat vooraf te regelen. Dan zouden we dus nu van elk bedrijf moeten aanwijzen welk gedeelte van dat bedrijf bij mogelijk het beëindigen van het bedrijf.
Voorzitter, in het bestemmingsplan landelijk gebied 1994 is die mogelijkheid ook beschreven, dus het zou makkelijk kunnen.
Uw punt is duidelijk. Misschien wil de wethouder daarop ingaan, anders in tweede instantie.
Nou ja, niet anders dan dat ik tot mijn spijt moet bekennen dat ik 94 niet meer paraat heb. We gaan dat nakijken. Als u zegt van daar stond concreet iets in en dat mis ik nu, dan vind ik dat u een antwoord op dat verschil verdient. Dat lijkt me logisch, ja. U heeft gesteld de verkaveling wordt niet beschermd. We hebben in het Des Beemsters project Kopergravuren nu juist ingezet op een specifieke bescherming van de oorspronkelijke verkaveling door de aanwijzing van zogeheten kopergravuresloten. En dat ook keihard in het bestemmingsplan ook vastgelegd. Wat wij inmiddels geconstateerd hebben is dat een begrip is geworden wat ook leeft onder agrariërs. Als ik u één kleine anekdote mag vertellen. Onlangs kwam een verzoek van een agrariër langs die zijn bouwblok wilde verschuiven. En daarbij in de brief aangaf, dat kan niet in oostelijke richting, want daar ligt een kopergravuresloten. Dus zal het in westelijke richting moeten. En dat is voor mij het bewijs dat het begrip als zodanig en de manier waarop je daarmee om moet gaan, dat ook beklijft, dat zijn weg gaat vinden. En nou, dan denk ik dat we het met z'n allen goed gedaan hebben. En dat hebben we hard vastgelegd in dit bestemmingsplan. Dus ik herken me heel slecht in de opmerking, want ik vind dat we dat met z'n allen juist heel goed gedaan hebben in de afgelopen periode. Waarom zeg je wel iets over de wijze van meten van windmolens als je verderop zegt dat je geen windmolens wil? Kleine windmolens zijn nog altijd mogelijk in de vorm van bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een maximale hoogte van zoveel. Ergens staat die mogelijkheid nog. En op het moment dat je zegt dat iets een maximale hoogte heeft of mag hebben, moet je ook aangeven hoe je dat gaat meten. Vandaar dat die in dat lijstje wel staat, hoe je dat moet meten. Is het mogelijk om bij wijze van uitzondering 7 meter goothoogte voor woningen toe te staan in het landelijk gebied? Wij spraken daar heel even over in de schorsing, meneer Smit. U gaat mij daarover informeren waar u dat precies gezien heeft, want we konden dat zo gauw even niet terugvinden. Dus daar hebben we nog contact over en ik zal zorgen dat een ieder daar ook antwoord op krijgt. Want dan hebben we dat ook duidelijk op tafel en dan zou u daar een discussie aan kunnen wijden. Nu is het even onduidelijk waar het over gaat. Dus dat lijkt me ook zinvoller om dat op die manier te doen. Regel het zodanig dat de perceelsgrootte wordt teruggebracht naar 1 hectare bij beëindiging van een bedrijf. Ook dat is iets wat heel lastig te regelen is, hoe je dat doet op het moment van beëindigen. Je legt namelijk bestemmingen, leg je vast, niet voor de eeuwigheid, maar wel vanaf het moment dat je dat doet naar de toekomst toe. Het zijn geen tijdelijke vergunningen. Je legt iets vast. Dit is nu het bouwblok van 1 hectare. Dat tekenen we op de kaart en dat is het. Als daar nog generaties lang een agrarisch bedrijf wordt uitgeoefend, dan blijft dat generaties lang dat bouwblok. Dus het is heel moeilijk te regelen van wat moet er met dat blok gebeuren op het moment dat dat niet meer als zodanig in gebruik is. Je wordt door de praktijk geholpen in dat soort situaties. Als een bedrijf beëindigt, dan gaat dat of gebruik maken van regelingen door sloop van bijgebouwen en mogelijk het bouwen van een woning. Of het wordt verkocht aan een particulier die daar wat anders mee gaat doen. Dan krijgt het een particuliere bestemming. Dan is er geen agrarisch bouwblok van 1 hectare meer. Dan tekenen we een tuin en een erf en bebouwingsmogelijkheden. Dan gaan we
Ik begrijp wat u bedoelt, maar in de wijzigingsbevoegdheden staat ook dat je er een andere bedrijfsbestemming aan kan geven. En daar wordt dan niet terugverwezen naar van dat het maar 1 hectare hoeft te zijn. Dat kan gewoon op het bouwperceel van 2 hectare zijn.
Dat betekent dat we een hele concrete bestemmingswijziging op dat moment in voorbereiding nemen. Je vergunt nooit meer dan dat gevraagd wordt. We hebben die discussie eerder gehad als het gaat om een projectbesluit. Dus op dat moment is een nieuwe eigenaar, een nieuwe gebruiker, of dezelfde eigenaar die het als op een andere manier wil gebruiken, gaat op basis van een andere bestemming ook andere dingen vragen. En dat is wat je vergunt. Als dat ruimte van 1 hectare nodig heeft, en we vinden het, en het staat in de toegestane activiteiten, dan is er ook concreet geen reden om het terug te brengen tot 1 hectare. Maar ik kan me amper voorstellen dat soort situaties zich in de praktijk voordoen.
Nog één keer één vraag daarover, dan hou ik het gewoon bij de antwoorden. Wanneer een agrarisch bedrijf stopt met gronden van 2 hectare en er zit een wijzigingsbevoegdheid op om het om te zetten naar agrarisch hulpbedrijf. En een agrarisch hulpbedrijf kan een bedrijf zijn met neefactiviteiten, mogelijk ook met transportactiviteiten. Hoe beperk je dat dan? Is het dan wenselijk dat een bedrijf op 2 hectare gaat zitten? Want dan denk ik dat we over heel andere bedrijfsvormen gaan plaatsen. Want op een gegeven moment, waar ligt de definitie agrarisch hulpbedrijf dan nog? Mits je met grondweg en waterbouw verder kan. Je kan met transportbedrijven verder. Dus dat is niet aan regels gebonden.
Vraag is duidelijk. Ik denk dat we het antwoord even ontberen op dit moment. Wij gaan nazoeken of de situatie zoals u hem nu beschrijft, of die op basis van zoals het nu geformuleerd is, mogelijk zou zijn. En dan komt hier terug in de toekomst de vraag, vindt de Raad dat wenselijk? In het geval van, moet je het wel of niet aanpassen? Nou, fijn, daar kunnen we dan handelend in optreden. Dus u heeft een punt aangeroerd waar onduidelijkheid over bestaat. En wij gaan die duidelijkheid verschaffen. Dan kunt u daar alsnog iets van zeggen. U heeft nog een opmerking gemaakt over dat niet is opgenomen een perspectief voor vestigingsmogelijkheden. En misschien, meneer Smit, dat u die vraag nog even wat concreter wilt maken.
Even te kijken of dat wel een vraag van mij was, hoor.
Het was voordat de heer Zeekant aan het woord was.
Was hij van mij misschien?
Nee.
Als het een goede vraag was, dan was die, dacht ik, van mij.
Dan sla ik hem nu over, meneer Kroes.
Ik heb nog wel een andere vraag openstaan.
We krijgen nog een tweede termijn. Laten we eerst even de eerste termijn afwerken, de ordelijkheid. Ja.
Dan ben ik aangeland bij de vragen en opmerkingen van de heer Zeekant. En ik wou bij die gelegenheid even ingaan op wat u heeft gezegd over ambtelijke borging. Daarna zijn anderen daar ook op dat onderwerp doorgegaan. Maar ik heb daar toch wel iets op te zeggen wat ik echt graag met u wil delen. Wij hebben in het coalitieprogramma hebben wij opgenomen dat we het project Des Beemsters weliswaar volgens plan beëindigen in 2012. Maar dat we heel goed willen gaan nadenken over hoe we alles wat we onszelf hebben toegevoegd met dat project, hoe we dat willen borgen. Zelfs dat letterlijke woord wordt daarbij gebruikt. Hoe ga je daar nu mee om? Blijft een lastige discussie in een tijd waarin je eigenlijk over bezuinigen moet praten. Maar de wens is er absoluut om te zorgen dat alle kennis die we vergaard hebben, het ontwikkelen van een, noem het maar een houding, hoe we hiermee omgaan, om die ook in de toekomst te borgen als de mensen die het nu doen er straks niet meer zijn, of dat er andere bordjes boven de loketten hangen. Dat is van belang. Zover zijn we nog niet, dus dat is ook moeilijk om daar nu antwoord op te geven. Maar u wijst wel terecht op het punt dat alles wat in dit bestemmingsplan staat, dat wel het resultaat is van alles wat we in het kader van Des Beemsters in de afgelopen jaren gezamenlijk hier hebben neergezet. En hoe moet je nou zorgen dat zo geborgd wordt? Nou, in die tussentijd wordt met name binnen de afdeling grondgebied, maar ook het projectbureau Des Beemsters. U ziet dat ik niet voor niets de coördinator van grondgebied naast me heb zitten en de projectleider Des Beemsters, waarin een hechte samenwerking ook aan dit bestemmingsplan gewerkt is. Dat ook binnen de afdeling de sector grondgebied sterk gewerkt wordt aan een goede bewustwording, een goed bewustzijn, bewust maken van, we hebben het niet alleen maar over een bestemmingsplan als een pakket met regels en daar voldoe je ja of nee aan. Nee, hier ligt een basis van hoe je proactief wil meedenken met aanvragers, hoe je gezamenlijk wil kijken naar plannen en hoe je op basis van die verleidings- en verlokkingsregels die uit andere documenten komen, die niet hard zijn, toch wil gaan kijken van hoe kan ik mijn bijdrage leveren aan die ruimtelijke kwaliteit. Dat is iets wat van de ene op de ander zal moeten overgaan in de toekomst, want ook dat kun je niet hard regelen. Natuurlijk ga je mensen die nieuw binnenkomen, die ga je daarin meenemen. Werken aan de ruimtelijke ordening bij de gemeente Beemster moet echt een ander vak worden dan dat je dat bij een willekeurige andere gemeente zou moeten doen. De basis is hetzelfde. De wetgeving is hetzelfde, maar de manier waarop je daarmee omgaat. Als je ziet wat er verder in deze zaal zit, er zit toch een aantal ambtenaren van grondgebied nu op de tribune. De auteur van de erfenotitie, niet meer in dienst van het stedenbouwkundig bureau, komt toch vanavond hier om ook zijn bijdrage nog te leveren aan de totstandkoming daarvan. Dat is betrokkenheid van de mensen die daarmee bezig zijn in de afgelopen jaren, vandaag de dag. En ik ben er voor 100% van overtuigd, ook in de toekomst. En dat geeft mij vertrouwen in ambtelijke borging. Andere onderwerpen van u, meneer Zeekrant, ruimte voor ruimte en duurzaamheid, hebben we op een andere manier besproken. De heer De Waal, ja, u komt terug op die relatie tussen structuurvisie, omgevingsnota. Waar maak je nou beleid? Ja, in het bestemmingsplan, natuurlijk leg je daar dingen vast die voortkomen uit beleid, maar op zich is het geen beleidsmakend document, het bestemmingsplan. Maar nogmaals, ik wijs op de samenhang die moet zitten in structuurvisie, omgevingsnota en bestemmingsplan. En dat we daar even geen aparte wegen in gevolgd hebben. Het zij zo. Aan het eind van de rit liggen ze er in elk geval wel. Uw uitspraak, maten en kaders zijn belangrijk. Die moeten leiden tot innovatieve concepten. En u noemt het voorbeeld Kono. Dat werd vervolgens in de discussie weersproken, maar ik wil u toch wel graag helpen, meneer De Waal, want ik ben het met u eens. Kono is juist een heel goed voorbeeld, ook al is dat een apart bestemmingsplan en zijn dat maten en kaders van een heel andere orde dan waar we hier vanavond over praten. Het is wel het voorbeeld van een initiatief dat als we niet die kaders hadden gesteld en niet breed uit waren gaan praten met hoe wil je dat inpassen in het gebied en wat voor maatvoering wil je daarbij maximaal hanteren, dan was de initiatiefnemer ook niet geprikkeld geweest om daar met een innovatief concept te komen. Dus in die zin geef ik u absoluut gelijk als u zegt van het is heel belangrijk dat je dit soort zaken goed vastlegt, dat je jezelf de ruimte geeft om daar op een goede manier over te praten en dat het resultaat daarvan is dat je een initiatiefnemer prikkelt om daar vernieuwend in bezig te zijn en met, in uw woorden, innovatieve concepten te komen. Koninkaarsfabriek, dan hadden we een andere bouwaanvraag gehad, want dan had er gewoon een fabrieksgebouw in de polder gestaan en nu staat er wat anders in de polder. Het loopt vooruit op een discussie die u nog moet voeren, maar zo langzamerhand weet iedereen waar het over gaat, als het om Kono gaat. Ook daar heeft u onlangs uitgebreide informatie gehad. Maar u noemt het voorbeeld, ik pak het even op, omdat ik het echt een heel goed voorbeeld vind over hoe je daarmee om zou moeten gaan, ook op een kleinere schaal. Dan ben ik aangeland bij de opmerkingen van de heer Buijs. Ja, wat u heeft aangegeven specifieke voorbeelden op de bestemmingsplankaart, staat u mij toe, want de kaart hebben we er in die zin niet uitgebreid bij gehad, dat we daar toch bij andere gelegenheden even heel concreet antwoord op geven. Ik denk dat dat recht doet aan u als vraagsteller en aan degene om wie het gaat, de percelen waar het om gaat, want anders dan zeg ik hier misschien in het openbaar verkeerde dingen en dat zou absoluut niet goed zijn. Dus daar wil ik graag met u bij andere gelegenheid, maar wij gaan dat schriftelijk bij u aangeven. Dat geldt in zijn algemeenheid voor alle opmerkingen die u nog wenst te maken. Hè? Ik zal zo even over de rest, na de tweede termijn, zal ik over het vervolg van het proces nog wel even wat willen zeggen. De begrenzing van het bestemmingsplan Zuidoost-Beemster 1 ligt bij de A7. En alles ten westen daarvan is buitengebied. En dat is dus ook de grens van het bestemmingsplan wat we nu hebben. Er zitten wat rafelrandjes volgenweg Noorderpad, maar dat hebben we goed afgedekt. Dus daar overlapt niks, daar valt niks terug tot, wat is het, Zuidoost-Beemster 71 of landelijk gebied 1970, want dat zou ook nog kunnen dat je daartoe terugvalt. Maar dat hebben we goed afgedekt, dat daar niks tussen wal en schip valt. Uw opmerking over de NAM-locatie aan de Jispenweg gaan we nader uitzoeken. Een eerste gedachtegang is, de welgenoemde locatie, dat is een behandelingsinstallatie aan de A7. En Jispenweg is een winningslocatie. Dus dat zou nog wel eens het verschil kunnen opleveren. Maar dat is even een schot voor de boeg. U krijgt daar antwoord op. Uw oproep om iets te zeggen over het behoud van stolpen, dat is een onderwerp dat je niet kunt regelen in het bestemmingsplan. Als wij zeggen goothoogtes, nokhoogtes, maximale inhoud, dat zijn de zaken die je hier regelt. Maar vormen, materiaalgebruik, dat zijn typisch zaken uit een welstandsnota. Dus dat, wij gaan hierover, maar dat heb ik u eerder toegezegd. In de omgevingsnota komen wij met voorgenomen beleid op het gebied van behoud van stolpen. Of behoud van de stolpvormen, want daar ging het dan met name om. Ja. Ik ben erdoor, voorzitter.
Dank u zeer voor deze uitgebreide beantwoording. Kijk even de zaal rond. Is er behoefte aan een schorsing voordat u met uw tweede termijn gaat beginnen?
Voorzitter, bij interruptie mag ik?
Interruptie is tijdens een betoog, maar gaat u gaan.
Nou, ik dacht, de heer, ik vroeg concreet meneer Heffing over het begrip intensieve landbouw. Daar heb ik iets over gezegd. Het wordt genoemd hier. Kan het volgens dit bestemmingsplan, dat het er nu niet is wellicht, dat neem ik graag aan, maar kan het ook?
Excuus, die vraag heb ik niet genoteerd. Ik had van u alleen de opmerking over ambtelijke borgingen in mijn aantekeningen staan. Maar het antwoord moet ook zijn dat ik het antwoord even schuldig blijf. Wij zijn gehouden aan wat in de provinciale structuurvisie staat over van wat mag wel en wat mag niet. Wij zitten in een gebied waarin de intensieve landbouw niet is toegestaan. Maar ik kan me voorstellen dat hier en daar bij wijzigingsbevoegdheden, verplaatsing van een bedrijf, dat daar dat woord terugkomt als een mogelijkheid. Dus als u zich afvraagt van wat zijn dan kansen daarvoor en hoe moet ik dat duiden, nou, daar gaan we nader naar kijken om daar antwoord op te geven.
Goed, dat was dan de nabrander. Mijn vraag was, heeft u behoefte aan een schorsing of kunt u direct met uw tweede termijn beginnen? Doorgaan, dan geef ik het woord aan de heer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Ook de portefeuillehouder, dank voor de uitgebreide beantwoording. Ik heb toch nog wel wat opmerkingen. De eerste termijn heb ik niet genoemd. De nieuwe stalvormen die wij op enig moment ook in het bestemmingsplan zouden moeten inpassen. En die dus ook met de maatgeving die wij mogelijk los willen laten. Mevrouw Uitenthuis zal er straks iets meer over zeggen. Dat wij daar toch ook iets over opgenomen willen zien. En de erfbeplanting voor particulieren, dat betreft dan met name de agrarische, het agrarisch productiegebied, de agrarische gronden die daarbij zijn betrokken. Kijk, een groot erf beplanten, dat begrijp ik dat het heel moeilijk te regelen is. Maar nu gaan we dus de erfgrens gaan we overschrijden. De particulier koopt een stuk agrarische grond en daarop wordt dus erfbeplanting toegepast. En vaak op de rand van sloot, waardoor werk niet kan worden uitgevoerd, tenminste mechanisch. Ook schaduwwerking ten aanzien van de producten komt daar aan de orde. Ja, nogmaals, we hebben het eerder al nadrukkelijk gesteld. Het gaat om het productiegebied, om het agrarisch gedeelte. En ik denk toch dat we daar goed naar moeten kijken of daar niet iets te regelen is binnen dat bestemmingsplan. Maar ik hoor op termijn van u of dat eventueel mogelijk is. U spreekt over de wet MOMO, is nog niet vastgesteld. Nou, zolang een wet nog niet is vastgesteld, is die voor ons ook niet aan de orde. Ik denk dat wij toch nog goed moeten kijken naar het gebruik van een agrarisch bouwvlak met een meer bestemming als agrarisch hulpbedrijf, zoals wij hebben verwoord. En ik wil daarnaast ook nog vragen of dus het grondgebruik binnen die wet beperkingen oplevert ten aanzien van draineren, diepwoelen, dat soort zaken. Die beperkingen kunnen wij in het agrarisch productiegebied, of in het agrarisch gebied zoals het nu heet, absoluut niet hebben. Ruimte voor ruimteregeling heeft u beantwoord. Nou, nevenactiviteit agrarisch hulpbedrijf heb ik net verwoord. De 40 hectare zoals u hem heeft beantwoord. Wij hebben het er binnen onze partij wat moeilijk mee. Wij respecteren uw antwoord en wij zullen kijken hoe we daar in de toekomst met maatwerk te leveren mee om kunnen gaan. De maten weglaten ten aanzien van bebouwing. Mevrouw Uitenthuis komt daar straks even op terug als het gaat juist in het kader van de duurzaamheid. Want dat hebben wij juist voor dit soort objecten heel hoog in het vaandel. Achje Deken, goede zaak dat u dit overweegt. De bijgebouwen van 48 vierkante meter. We maken uitzonderingen op de inhoudsmaat van 750 kuub in het buitengebied. Een stolp die voldoet aan een norm van 1300 tot 1400. Dan overschrijd je dus al de 750 kuub. En ik bedoel juist een relatie met een gesplitste stolp waar je dus eigenlijk twee woningen creëert van 600 kuub of 650. Die dan feitelijk alle twee die 48 vierkante meter zouden moeten kunnen benutten. En dat is het uitgangspunt geweest. De voorerven waar dus voor het agrarisch bouwvlak heb ik nog geen antwoord op gehad of het netto agrarisch bouwvlak van 1 hectare en eventueel de uitbreiding naar 2, of die los staat van het voorerf, zo gezegd met de bestemming tuinen, dat het dus een netto bouwvlak overblijft. En het meer gebruik van de agrarische bebouwing en eventueel een nieuwbouw ten behoeve van meer gebruik als activiteit, als zorg of recreatie of wat dan ook. Of daar een extra vierkante meters vergund kunnen gaan worden. Daar heb ik ook nog geen antwoord op gehad. Binnen het bouwvlak uiteraard. Tot zover, tweede termijn. Van andere fracties heb ik niet van allemaal de 40 hectare regel uitgesproken gehoord, maar ja, wij kunnen het er op dit moment mee doen.
Van CDA wel.
Ja, dank u wel, meneer commandeur.
Maar mag ik, voorzitter, mag ik een vraag aan de heer Lange even kort stellen? Meneer Lange, u vond ik een waardevolle aanvulling. U noemde bij de verbrede landbouw, voegde nu een 12e element toe. Klopt dat? Dat ging om het agrarisch hulpbedrijf. Ja. Ik wil niet in een gelukkig huwelijk stoken, maar de heer
heffing gaf daar een antwoord op, wat mij althans niet bevredigde. Want ik vond dat het wat ontwijkend was. Ik kan er nu niet op antwoorden of misschien moeten we het nader bekijken. Bevredigt u het antwoord wel? Want ik dacht dat u zich wilde hardmaken voor de 12.
Absoluut. Wij willen ons hardmaken voor de 12e onderdeel van het gebruik. Tenminste van de bestemming op agrarische bouwpercelen. Ik begrijp van de heer Hefting in zijn antwoord dat dat onmogelijk is. Wat onmogelijk is, moeten we mogelijk maken. We zijn natuurlijk door de provincie gedwongen tot een gebied met gecombineerde landbouw. Waarvoorheen meer activiteiten mogelijk waren. En nu worden we dus beperkt door de provincie. En dan vind ik ook dat je dus het lef moet hebben om, het is ons bestemmingsplan, dat je met ons eigen bestemmingsplan dat uitgangspunt zou moeten hanteren. En nogmaals, ik wil de wethouder toch verzoeken om daar toch naar te kijken of dat op een of andere manier in te passen is. En de basis moet altijd zijn het agrarisch bouwvlak. En de nevenactiviteiten bestaan uit die 12 punten. Dus 11 plus die ene die wij erbij gedaan hebben. Mogelijk komt er nog een. Maar ik vind wel dat we daar nog heel serieus naar moeten kijken voordat we dit bestemmingsplan vaststellen. Ik wil er ook nog wel aan toevoegen, want ik denk niet dat we een derde termijn krijgen. Dat wat ons betreft, naast de gemaakte opmerkingen en de antwoorden die we nog krijgen, dat wij instemmen met de ter inzagelegging van het bestemmingsplan. Het restant, wat wij dus hebben benoemd, dat wil ik wel meegeven. Het is een gedegen stuk werk. En de onderliggende notities, ook het de benenbreker over de Beemstererfenwereld, ik kom er nu al niet meer uit. Die is uiteraard een belangrijke onderlegger voor het bestemmingsplan. En dat is een handleiding om te komen tot de inrichting van die erven, zoals wij ze natuurlijk met z'n allen voor ogen hebben. Dat wilde ik nog wel toevoegen.
Dank u zeer. Ik begrijp dat mevrouw Uitenthuis nog een vervolgvraag heeft. Graag. Meerdere misschien. Gaat u gang.
Ik zou nog even willen ingaan op het voorstel van ons om toch meer duurzaamheid mogelijk te maken door middel van deregulering. Want daar gaat het eigenlijk hier in feite om. En dan wil ik graag refereren aan de inleiding van het bestemmingsplan. Op bladzijde 3 staat in de ene laatste alinea heel duidelijk een doelstelling dat wij aandacht willen voor de duurzame ontwikkeling van de landbouw. En die doelstelling, die ambitie, die lees ik dus eigenlijk wel in de inleiding, maar verder niet. En dan kijk ik ook eventjes naar dat strategische duurzaamheid, die we natuurlijk morgen gaan behandelen. Wat verwachten wij nou eigenlijk hiervan, als we kijken naar de ruimtelijke ordening en duurzame ontwikkeling? Ik ben hier niet zo optimistisch over. Laat ik die knuppel even erin gooien. Dus ik zou zeggen, proberen we nu al, wanneer we wel het over de ruimtelijke ordening hebben, inderdaad voor de komende 15 jaar misschien wel, laten we daar nu al kansen voor maken, zeg maar, voor openingen voor inbouwen. En dan willen wij echt niet zeggen dat we alles open willen gooien en alle remmen los, echt niet. Wij denken alleen dat wij zoveel kennis en ruimtelijke kwaliteit hier al hebben, in vorm van beleidsstukken ook en projectbureaus, dat we dat we dat ook wel aan kunnen gaan. En we hebben het dan bijvoorbeeld ook niet alleen over hogere bouwwerken, hogere bouwhoogtes. We willen ook andere bouwvormen. Dus bijvoorbeeld ook iets anders dan een zadeldak. En dat kan ook zeker een duurzame ontwikkeling zijn. En dan lijkt het eigenlijk meer op een ruimte voor vernieuwend bouwen, zoals we dat in de huidige, die besproken wordt al, de huidige welstandsnota nog kennen en de nieuwe omgevingsnota niet meer kennen. Dus daar zou ik dan nog even aan vast willen houden. En het idee dat je...
Voorzitter, bij interruptie. Het is toch uw partij die altijd komt met allerlei bouwsels die zijn gebouwd waarvan u denkt van nou, had dat nou in de Beemster gemoeten? Ik doel even op achter de kerk hier, maar in zeker te weten waar de regels behoorlijk vrij worden geïnterpreteerd, omdat het nou eenmaal zo is, is het bedrijventerrein en de plus. Daar is een stevig gebouw neergezet, daar heeft u altijd tegen geageerd als partij. Dat moeten we vooral niet doen. En nou ziet u van, als we dat loslaten, dan krijg je dat soort dingen. Wilt u dat nou? Dus ik meneer bent
de
Waal, een beetje...
Nee, ik snap wat u bedoelt. Wij hebben het hier over het buitengebied. Ik denk dat alle bouwwerken waar wij als Beemster Polderpartij, maar ook breed in de Beemster, waar wij problemen mee hebben gehad, dat het allemaal gebouwen waren buiten de bebouwde kom. Dat is waar de discussie over gaat. Binnen de bebouwde kom, sorry. En we zitten hier vanavond om het te hebben over het buitengebied. Dus daarom mijn betoog. En het idee dat je dat er een kausaal verband zou zijn om tussen kader stellen en innovatie. Nou, dat verband zie ik niet direct. De werkwijze zoals die inderdaad met Kono is ingezet, ruimte voor praten, lijkt me echt heel goed. Daar zou ik zeker niet aan willen veranderen. Ik zou ook willen zeggen tegen een aanvrager, ga in een vroeg stadium om de tafel juist met al die kennis en kwaliteit die wij hier in huis hebben en met die leidende stukken die daar aan de grondslag liggen. En dan kom je er uiteindelijk wel uit. Maar als je ze al afschrikt door in de plannen die zij dus ook lezen, die zij thuis bestuderen, als je daar niks over opneemt, dan ben ik bang dat je dus wel innovatie...
Mevrouw uit het huis, draai het eens om. Is het nu zo dat met dit voorgestelde bestemmingsplan, dat er zoveel beperkingen liggen? Draai het nou eens om. U wilt op voorhand weer ruimte creëren, maar ik zie helemaal die beperkingen niet zo groot opdoemen, zoals u ze schetst.
Ik zie ze wel groter als u bijvoorbeeld kijkt naar de punten die genoemd zijn onder artikel. Het zesde bullet point van bladzijde 44. Er staat gewoon, we hebben een zaveldak. Daar houden we aan vast. En als ik even naar meneer Buijs mag kijken, die zegt in zijn betoog dat hij inderdaad deze ruimte wil krijgen. Dus dan snap ik ook niet hoe u daar als CDA in staat.
Deze ruimte, ik denk dat we die ruimte al hebben. U noemt nu het één voorbeeldje, het zadeldak. Maar als u bijvoorbeeld over een biogasinstallatie wil praten, nou, ik denk niet dat de term zadeldak dan weer naar voren komt. Daarom... Dus ik geloof helemaal niet dat die ruimte zo beperkt is. Ik denk dat u veel te pessimistisch bent. En van de andere kant, pas op, bestemmingsplan, en daar sta ik toch meer aan de kant van de heer De Waal. Een bestemmingsplan is nou juist bij uitstek waarin je dingen toch ook beperkt. Dat klinkt vervelend, maar dat geeft toch het bevoegd gezag en instrumentarium in handen om ongewenste dingen tegen te gaan. En op grond van ontheffingen kun je zaken toestaan. Maar ik proef een beetje dat u het om wil draaien. Dat lijkt me niet zo goed.
Ik wil het inderdaad omdraaien, omdat ik dan zou zeggen tegen de schrijvers van die bestemmingsplan, haal die doelstellingen ook uit. Wees dan ook consequent. Die consequentie vind ik dus niet.
De politieke tegenstelling is hiermee wel duidelijk, denk ik. Ik denk dat er daar verder over gediscussieerd moet worden. Dat komt als we het uiteindelijk gaan vaststellen. Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Internet zo. Want dan weten we waar we het over hebben. Maar de Verenigde Naties definieert duurzame ontwikkeling als volgt. Dat is ontwikkeling die aansluit op behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Dat is de definitie. En die zal over 10 jaar nog gelden. Alleen is de invulling van die definitie anders en dat is waar u op doelt. Oké. Heer Groot.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. U heeft mij terecht gewezen op de mogelijkheid dat mijn interruptie voor de pauze wat verwarring oplevert. Het gaat over mijn stelling dat er in een bestemmingsplan geen beleid wordt gemaakt. En dan citeer ik dus het stuk wat is bijgevoegd. Zowel Rijk, provincies als gemeenten gebruiken voortaan de structuurvisie als enig ruimtelijk beleidsdocument. Procedure en vorms van de op te stellen structuurvisies zijn vrijwel onbepaald. Daarboven staat structuurvisies geven voortaan richting aan het ruimtelijk beleid. Nieuwe ontwikkelingen worden hierin aangegeven. Volgens mij is het glashelder dat het bestemmingsplan vervolgens het vastlegt in juridische termen en concretiseert. En even ter illustratie, ik hoorde hier nu alweer, ik heb het even geturfd. Ik kom tot 10 of 12 beleidsuitspraken van afzonderlijke raadsleden zonder dat er ook maar sprake is van beleid. Het zijn beleidsvoornemens. En je kunt ze heel makkelijk omzetten naar beleid door de raad een dergelijk document of een tekst. Want de vorm is vrij, dus het kan één A4'tje zijn, het kan één alinea zijn, het kan één volzin zijn. waarin wij zeggen, als een woning wordt gesplitst, dan staan wij voortaan voor elke nieuwe bewoner die daarbij komt, 48 vierkante meter aan bijgebouwen toe. Dat is een beleidsuitspraak. En vervolgens kun je dat in het bestemmingsplan vastleggen. Dat is een hele simpele ordening van de wetgever waar wij ons aan hebben te houden. Dus ook de drie eenheid die de wethouder noemt, bestaat bij de wet niet. Er staat niet dat er ook een omgevingsvergunning als structuurvisie of een omgevingsnota als structuurvisie geldt. Je moet hem gewoon benoemen als onderdeel van je enige echte structuurvisie. Heel simpel. Geef ze allemaal een volgnummer, al die uitspraken die wij doen over het beleid wat wij voorstaan. En u heeft uw structuurvisie. En vervolgens legt u dat één op één vast in het bestemmingsplan. Want ook in dit bestemmingsplan staan heel wat beleidsuitspraken. Bijvoorbeeld bij tijdelijke bewoning voor arbeidsmigranten. Dan doen wij uitspraken over bijvoorbeeld parkeren op eigen erf. Bij een nieuw agrarisch bouwvak. Dan doen wij een uitspraak dat er een verkeerstoets moet komen. Dat is beleid. Ik zou overigens niet weten wat dat is en waar je aan moet toetsen. Maar dat terzijde. Maar wij doen allemaal dat soort uitspraken. En ik pleit er toch echt voor om de indeling die de wetgever heeft bepleit, zeker u opgelegd, om die te handhaven. En daar waar wij met z'n allen zeggen, nou wij willen het zo, dat we dat in een uitspraak doen die vervolgens onderdeel heet van de structuurvisie, die ook een dynamisch karakter kan hebben. Want hij volgt de ontwikkelingen. En dat dan vastleggen in het bestemmingsplan en niet per bestemmingsplan nu alweer 12 nieuwe onderwerpen als beleidsonderwerp te agenderen. Dat ter toelichting.
Hartelijk dank. Ik had u gevraagd om dat te verduidelijken. Ik denk dat het nu duidelijk is. De heer Smit.
Dank u, voorzitter. Ik had zelf nog een vraag openstaan en dat gaat over de inventarisatie van de agrarische bedrijven die zijn beëindigd en inmiddels een woonbestemming hebben gekregen. Het bestemmingsplan leent zich op dit moment prima voor om dat in te passen. Dus dat AA-bestemmingen, zoals ze nu zijn omschreven, een woonbestemming krijgen. Dat is ook goed voor de gemeentekas. Het handhavingsbeleid, dat is niet meegenomen. Er zit al een kopje handhaving in de toelichting. De toelichting is trouwens sumier op dit moment. Vorig jaar was de toelichting een stuk uitgebreider. Handhavingsbeleid is niet meegenomen. Ik had begrepen uit een eerdere raadscommissievergadering dat de burgemeester bezig is met een handhavingsbeleid of iets op te stellen. Volgens mij alleen dit prima om dat hier in het bestemmingsplan mee te nemen. Of een nota.
Het is beleid, hè? Pas op.
Ja, nee, maar u weet heel goed wat ik bedoel.
Ja.
Maar toch maar even voor de duidelijkheid. We hebben vaker gediscussieerd over het handhaven. En ik heb u toegezegd dat ik bezig ben met een handhavingsnotitie. En u noemt het consequent een handhavingsbeleid. Dat is uw goed recht, maar ik noem het consequent een notitie.
Prima. Kan dan ook in de toelichting worden verwezen naar de notitie die eraan zit te komen? Of kan de notitie eventueel meegenomen worden? Ik heb voor de rest geen vragen.
Dank u zeer. Het woord is aan de heer Zeekant.
Dank u wel. De ruimte voor ruimteregeling op 12 april, dat is duidelijk. Het agrarisch hulpbedrijf en een principiële discussie daarover. Ik denk dat voelde ik in de tussenzin van de beantwoording van de vragen door de wethouder. Ik vind dat wel een goede. Ik denk dan creëren we eindelijk eens een keer door duidelijkheid. Ik denk dat het gewoon nodig is. Dan kan iedereen eens een keertje kleur bekennen als het nodig is. Die 40 hectare als criterium, als drempel. Ik ga terug naar mijn fractie om daar nog even uitgebreid over. Ik vind de suggestie heel goed. Ik denk dat je daar een toetsing kan, een kader hebt en een drempeligheid inbouwt. Om te voorkomen dat je voor 2 of 3 hectare wederom een bouwvlak zou moeten geven. Ik denk dat het ook op economische gronden hebben we de discussie gehad niet mogen ordenen. Maar op andersoortig, ik denk dat we dan grondgebonden bedrijven enzovoorts. Dus dat moeten we een handen en voeten gaan geven. Ja, duurzaamheid versus planologie. En ik vind de beschrijving die door de burgemeester is gedaan een hele goede. 48 vierkante meter bijgebouw, zoals genoemd door de heer Smit. Bij splitsing van een boerderij
Ik vind dat toch niet een verkeerde, maar daar moeten wij even met de achterban over praten hoe men daarin staat. Nou, illegale bouwwerken, dat is duidelijk, dat is genoemd. Het proces van de inspraakmogelijkheden en het verzoek van onze fractie is om dat niet in de vakantieperiode te doen. Als dat precies in 6 weken in de vakantieperiode loopt, ik denk dat zou geen goed doen aan het proces wat wij met z'n allen doormaken. En of dat dan voor die tijd of na die tijd moet, dat laat ik graag aan u over. De omarming van structuurvisie, bestemmingsplan en omgevingsnota, dat vind ik eigenlijk best wel een leuke dat je dat, en dan ga ik onmiddellijk naar mijn overbuurman, die zegt, ja dat is niet één, maar bestemmingsplan, ik vond het wel grappig dat uw collega, de heer Smit, eigenlijk ook al met beleid kwam wat betreft de handhaving, maar dat wordt dan een notitie genoemd. Dus dat is dan ook tegendraads, maar als je dan die drie paden wil tot één wil maken, dan denk ik dat die omarming daar best wel goed in is als je een klap met de hamer geeft eind december van dit jaar. Ja, en dan kom ik tot het punt, de borging. Inderdaad is het zo dat het in het coalitieprogramma staat. En die borging is bij mij ingegeven, nadrukkelijk voor de continuïteitsgedachte. Ik denk dat je daar ook op moet investeren. Wij zijn bezig, we hebben een uitspraak gedaan om ambtelijk te gaan samenwerken met een andere gemeente. En dat is ook nadrukkelijk uitgesproken. Ik vind dat je dan ook die borging moet vastleggen. Want het kan best zijn dat over 10 jaar, we praten over een lange periode, over 10 jaar wij een andere insteek hebben in dit gebouw. En ik denk dat je dan ook heel zorgvuldig moet zijn dat je die borging voor onze polder daarin moet vastleggen. Want dat is voor mij een dubbelop. En ik zou u deze graag willen meegeven om er goed over na te denken. En juist daarin, denk aan gisteravond, ook geld te durven en willen investeren. Want dat verdient onze polder namelijk. Ja, en de proactieve betrokkenheid, dat is iets wat uit mijn hart gegrepen is, ook in de toekomst, dat de wethouder beantwoordde. Ja, ik vind, verder kan ik me er volledig in vinden. En nogmaals, eindelijk komen we tot een eind van het afronden van een bestemmingsplan, wat dan weer 10 jaar mogen gelden. Dank u wel, dat was in tweede instantie.
Dank u wel.
Meneer de voorzitter, mag ik even bij interruptie...
Wat zijn we toch laat met interrupties?
Bent u toch
snel? Na het dank u wel interrupeer je niet meer. Voor deze keer nog.
Goed, ja, nou, sorry hoor. Mijn excuus. Ik wilde aan de heer Zeekant iets vragen. Even nazien. Allereerst, bent u het eens dat uw definitie van duurzaam bouwen in het jaar 0 met behulp van slaven niet valt onder de definitie van de burgemeester?
Het Colosseum werd gebouwd met Joods geld en er werden 40.000 slaven meegenomen om het te bouwen. En het was in het jaar 66 na Christus klaar. En wat ik even aan wil geven, dat wat de heer Brinkman zei, de kinderen die daarna, en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen, die daarna de kathedraal hebben gebouwd op het Pietersplein, daar is hetzelfde... zelfde marmer voor gebruikt. En daar kan je heel lang over discussiëren. Wat dan duurzaam is. Maar snapt u wat ik bedoel? Ik wil even aangeven dat de definitie duurzaamheid. De heer commandeur gaf mij er ook een. En dat is de leraar die dat doet. Is belerend bezig. Heb ik wat van opgestoken.
Is ondersteunend bezig, meneer.
Dank u.
Sommigen hebben dat erg hard nodig.
Ja, dank
anders raken ze zo snel verward.
Ja. Maar snapt u mijn betoog daarover? Maar ik vind het heel leuk dat u die opmerking kreeg.
Ja. Dank u zeer. Het woord is aan de heer De Waal.
Ik heb geen klassiekers paraat over een Colosseum of wat dan ook. Sorry. In mijn eerste termijn heb ik nog een opmerking gemaakt over hoofdstuk 4 en het ontbreken van, laten we zeggen, het subhoofdstuk recreatie en toerisme. En het subhoofdstuk wonen. Volgens mij verdienen beide toch een plek binnen het bestemmingsplan. Mede ook gezien de relaties van het werelderfgoed, maar ook de discussies die we gisteren hebben gehad over de scenario's. Toerisme kan best een hele belangrijke worden, recreatie voor deze polder. En ik denk dat het goed is dat dat een plek krijgt in het bestemmingsplan. De 40 hectare regeling, ik werd toch nog even uitgenodigd door de BPP om daar iets over te zeggen. Ik had het idee dat, hoewel niet in zijn algemeenheid, maar voor een specifiek bedrijf, we daar heel veel woorden aan hebben gewijd. En daar best een aantal algemene conclusies uit konden worden getrokken. Ik vind het goed dat de wethouder in zijn beantwoording nog eens benadrukt waarom hij die 40 hectare erin heeft gezet. En volgens mij heeft het alles te maken met wat wij hier, laten we zeggen, passend vinden aan agrarische landbouwbedrijven. Namelijk, we gaan toch uit van grondgebonden bedrijven, melkveehouderij, akkerbouw in zijn algemeenheid. En ik denk dat daar de maat op doelt. En ik denk dat het tweede punt binnen de maat van, maar we gaan wel kijken of het een reëel dan wel daadwerkelijk bedrijf is. En we doen er een rapport bij van een desbetreffende instantie die daar nou ook heeft naar gekeken. En daarop kunnen wij ja of nee antwoorden dat dat een hele goede escape is. In ieder geval om te kijken of we daar iets mee kunnen. En ik had het idee dat we daar een bepaalde consensus over hadden in de raad. Maar als deze discussie ertoe leidt dat die consensus er dan op die manier is, dan graag. Ruimtelijke ordening en duurzaamheid, dat is ook nog redelijk nieuw in Nederland en ik denk dat we daar nog heel veel over moeten leren. Maar wat ik wel weet is dat ondernemers en mensen die plannen hebben ongelooflijk inventief met de regels kunnen omgaan en ook binnen de regels kunnen blijven, binnen de kaders die je stelt en altijd weer met verrassende nieuwe zaken komen. Ik geef onze ondernemers daarvoor een pluim dat ze dat kunnen doen. En ik wil niet bij voorbaat allerlei regelgeving verruimen voordat we aan die creativiteit ruimte hebben gegeven op zich. Dan de inspraak. In feite sluit ik me daarbij aan bij de VVD. Ik hoop dat de wethouder daar in ieder geval nog even zijn zienswijze op kan geven hoe hij het vervolgproces ziet van de een en ander. Maar ik kan me niet voorstellen dat we de inspraakperiode gelijk laten vallen met laten zeggen de basisschoolvakantie. Misschien dat er een heel klein stukje overlap in zit, maar het moet toch wel zo zijn dat de Beemsteling gewoon ook van zijn vakantie kan genieten. En niet dikke rapporten mee moet nemen naar zijn vakantieadres. Daar wou ik het bij laten, voorzitter.
Dank u zeer. De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder in elk geval in eerste instantie bedankt voor zijn beantwoording. Er komen veel antwoorden schriftelijk, werd gezegd. Nou, dat wachten we af. Ik heb toch nog wel een paar opmerkingen. Ik zou toch wel nog een antwoord van de wethouder willen weten met betrekking tot die agrarische hulpbedrijven. We hebben een agrarisch bedrijf. Die is bijvoorbeeld een agrarisch hulpbedrijf geworden. Er zijn er een paar van ontstaan in de polder. We hebben ook een bedrijf wat agrarisch was. Een agrarisch hulpbedrijf is geworden. En ja, ik weet niet of het antwoord ook schriftelijk komt, maar ik zou wel eens willen weten hoe we daar nu mee verder gaan. Van agrarisch naar een agrarisch hulpverleningsbedrijf. Dat is een paar keer gebeurd in de polder. Ja, en we hebben ook het agrarisch hulpverleningsbedrijf, wat nu toegekend is aan Middenweg 192... En daarnaast is er ook een agrarische activiteit daar aanwezig. En hoe gaan we daarmee om? Dan heb ik nog niet iets gezegd over erven. Wel over het rapport dat het er in principe dus heel erg mooi uitziet. We praten in feite hier over erven. Dan praat je dus hoofdzakelijk over nieuwe erven. Beplanting en water eromheen. Nou, beplanting op zich is goed. Maar dan moet ook de agrariër toch vrij in kunnen zijn. Water om een erf heen, alleen als het vervangend water zou moeten zijn, ja, dan zou je zeggen, er moet voor de waterhuishouding, als dat nodig is, prima. Maar niet direct al zeggen, er moet een vierkant water om het bouwvlak heen. Daar zijn agrariërs vaak niet van gediend en ik denk dat dat voor de economische bedrijfsvoering ook helemaal niet prettig is. Dan staat er een stuk in het Of de laatste, de verankering van de erven. En daar ga ik even naar de laatste bladzijde, want daar had ik nog niets van gezegd. Of tenminste naar bladzijde 52. Als je de erfindeling ziet met het voorgedeelte, dat is dus de tuin. We hebben het hoofdgebouw, we hebben daar de bijgebouwen, kleinachter. Ik denk dat die indeling heel erg goed is. En daarachter heb je een indeling van de schuren en bedrijfsgebouwen. En ik denk dat, zoals het hier staat, de verankering 6.2 op bladzijde 52 van het stuk van de erven. Op het achtererf wordt agrarie de juiste ruimte geboden voor de bedrijfsvoering in de vorm van meer ontwikkelingsruimte. En ik denk dat het hier ook heel goed staat. Bovendien worden aan de strenge regels ruimere ontheffingsmogelijkheden gekoppeld. En dat betekent meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrariërs. Ik denk dat het nou precies is datgene waar we naartoe willen. We hebben A, de indeling zoals hier in het stuk staat van de erven ziet er goed uit. En er is even goed ruimte voor de agrariërs. Dus ik denk dat dat op zich een prima verankering is. Nog even over de 40 hectare. 40 hectare staat in dat punt op C en de volwaardigheid staat op B in datzelfde stuk. Ik denk dat het samen heel erg goed kan gaan. Dus daar wou ik het op dit moment dan ook even bij laten. De bouwvlak van de agrarische paardenhouderijen zijn van 2,5 naar 2 teruggegaan. Ik denk dat dat een goede zaak is ten opzichte van de rest van onze agrarische polder. Wat ik me wel afvroeg is de verrommeling in de polder algemeen. En dan bedoel ik de dingen die zeg maar in het buitengebied langs wegen neergezet kunnen worden. Ja, ik zie het verder niet in het bestemmingsplan terug. Ik weet ook niet of het erin hoort, maar of dat het in een verordening thuis hoort. Dat kan ik me ook nog zo voorstellen, maar het is even bij me blijven hangen. En ik weet niet of het in het bestemmingsplan moet, maar in de verordening. En misschien dat het antwoord nog gegeven kan worden.
Bij interruptie, voorzitter, kunt u die verrommeling iets nader duiden?
Nou, de verrommeling is dat er bedrijven of particulieren in het buitengebied zijn die een heel stuk van de wegbermen enzovoorts gebruik maken. En dat helemaal niet mag en niet kan. En ik weet niet of dat je dat in een bestemmingsplan moet kunnen ondervangen of dat in een verordening moet, maar ik wil het wel graag even noemen. En dan hebben we dus, het gaat over dat heel veel zaken van Des Beemsters in het bestemmingsplan terecht zijn gekomen. Ik denk dat dat ook prima is. Vervolgens denk ik wel dat Des Beemsters ingebed moet zijn in de afdeling grondgebied van onze gemeente Beemster. Als Des Beemsters stopt in 2012, dat het zover moet zijn dat de afdeling grondgebied precies weet hoe ze met het oude Des Beemsters om moeten gaan. En ook in de nieuwe situatie. Tot zover in tweede instantie.
Dank u zeer. De heer commandeur nog. Ik zal niet een fout de tweede keer maken.
Ik ben blij met de aanvulling en de aanscherping van het beroemde punt 12 van de heer De Lange. Dat zit ons dwars. En ik wil op voorhand al zeggen, het antwoord tot nu toe, dat bevredigt niet helemaal. Ik hoop dat de wethouder met iets creatievers komt, want wij willen eigenlijk een oplossing voor deze veel te lang slepende zaak. Dank u.
Hartelijk dank. Kan de wethouder direct reageren in tweede instantie? Dan heeft u het woord.
Dank u wel. Vooralsnog hebben we geen aanleiding gezien om nieuwe stalvormen als mogelijkheid op te nemen in het bestemmingsplan. Maar dit gaat natuurlijk wel onderwerp van discussie worden in de nieuwe omgevingsnota. Dat is bij uitstek de plek om te praten over andere vormen van bebouwing. En als uit de discussie die u daar voert daarover zekere conclusies worden getrokken, dan kunnen die direct worden overgenomen in het bestemmingsplan. Op het moment dat we dit concept maken, en ik moet toegeven, dan kom je dus op zo'n punt van, had het nou maar in de andere volgorde gedaan, dan had het nu alvast in dit voorontwerp kunnen staan. Maar we komen in de loop van dit jaar met steeds op elk spoor weer een stapje erbij te zetten, uiteindelijk toch wel gezamenlijk op dat eindpunt aan. Dus dat stuk, dat staat in die zin nog ter discussie. Althans, kan daar ter discussie komen. Maar goed, het voornemen is om daar over die vormen iets te zeggen in de omgevingsnota, die op dit moment geschreven wordt, zoals u weet. Erfverplanting particulier, we hebben het snel eventjes nagezocht. Dat valt onder het aanlegvergunningenstelsel en daar staat iets over in het bestemmingsplan.
dat daar dus een aanlegvergunning voor nodig is om dat te doen. Met andere woorden, wat u vraagt, wat ongewenst is en of daar niet iets tegen gedaan kan worden, dat is op zich al verankerd in het bestemmingsplan als een niet toegestaande vorm van aanleg, schuinstreep, gebruik van gronden. Dat we daar in de praktijk, en dat staat ook al in het vorige bestemmingsplan, dus dat we daar in de praktijk nooit wat mee gedaan hebben, dat is misschien wel een goed aanknopingspunt om daar nog eens naar te kijken. Het klopt, de wet MOMO heeft nog niet in het Staatsblad gepubliceerd gestaan, maar toch geeft de Rijksoverheid ons aan om bij bestemmingsplannen in voorbereiding daar nu al rekening mee te houden. En zou je dat niet doen, dan zijn het wel andere partijen die ons daarop gaan wijzen dat we dat zouden moeten doen. En anders dan zit je met een overgangstermijn die in diezelfde wet MOMO staat op het moment dat die wel wordt aangenomen, dat binnen zoveel tijd gemeenten hun bestemmingsplannen daaraan moeten aanpassen. En als dat weer korter is dan ons eigen 10 jaar, dan moeten we weer eerder aan de gang om hem in lijn te brengen met. Dus je ontkomt er niet aan. Dat is feitelijk het antwoord. Je ontkomt er niet aan. Daar staat, zo hebt u dat te regelen, gemeente. En daar sorteren we op voor in de wetenschap dat daar ook geen andere richting in bestaat. Iets anders kan ik er
voorzitter,
niet
zou
maken.
Ik daar iets over mogen vragen? Wat is nou dan het wezenlijke verschil met de situatie van 2 februari vorig jaar, waarin we het hadden over agrarisch met waarde?
Ik heb vorig jaar al betoogd dat in de praktijk geen enkele beperking wordt gelegd op een agrariër, voor een agrariër in het gebruik van die gronden. Uit de discussie is ons toen gebleken dat met name het zo expliciet aanduiden als agrarisch met waarden, dat een soort eerste stap zou zijn in dat er beperkingen kunnen worden opgelegd in de toekomst. Nou, nu komen die uit een andere hoek. We hebben in elk geval op het niveau van ons eigen bestemmingsplan hebben we de bestemming agrarisch, de hoofdbestemming van het geheel, heel expliciet, heel duidelijk gemaakt. Dit is agrarisch, deze regels horen daarbij. Punt. Alleen wij worden, en daarom was agrarisch met waarde oorspronkelijk bedacht, want ook toen speelde dat al, wij worden door een hogere overheid verplicht om die aspecten ook mee te nemen, gegeven onze status als Nationaal Landschap en UNESCO Werelderfgoed. In de praktijk was, want u vraagt naar het verschil, in de praktijk is het verschil zodanig dat het nog steeds slechts in de naamgeving zit. En dat was vorig jaar al het geval en dat is vandaag de dag nog steeds het geval.
Oké, duidelijk. Dan vind ik het wel teleurstellend dat je in eerste instantie nu denkt, nou, dat expliciete, die expliciete benaming waar wij allemaal ontevreden over waren, daar zijn we vanaf. Maar het staat nu impliciet in een legenda opgenomen. Dus dat vind ik dan wel teleurstellend. En als je het hebt over de eisen met betrekking tot cultuurhistorie voortkomende uit het feit dat wij een nationaal landschap zijn en een UNESCO Werelderfgoed zijn, dan denk ik dat dit op het open groene gebied geen betrekking heeft. Mits daar in de wet MOMO iets anders over staat. Wat zijn dan voorbeelden van aspecten met betrekking tot cultuurhistorie van het open gebied? Dus buiten de bebouwingsvlak hebben we het over. Hoe staat het in relatie? Want dat werkt nog niet uit.
Dat hele open gebied is werelderfgoed. Dat is hetzelfde verhaal als die toerist die zich meldt bij het infocentrum. Zo van, ik rij hier nou al een uur rond en waar is dat werelderfgoed nou? Nou ja, daar rijdt u al een uur in rond. Het is werelderfgoed. Dus het hele gebied wordt op die manier benoemd, beschermd tussen aanhalingstekens. Want een concrete bescherming zit er natuurlijk ook niet in. Uw teleurstelling, tenminste, maar dat is dan even mijn interpretatie, zit er mogelijk in dat je nu in woorden wat lijkt een andere richting te zijn, uiteindelijk op hetzelfde uitkomt, bevestigt hooguit de kern van de discussie van vorig jaar, dat we voldoen aan een wettelijke verplichting, daarmee feitelijk bekrachtigen wat we zelf ook al vinden, want wij redeneren hier toch ook, kijk naar de manier waarop we met desbeheersingsprojecten omgaan, kijk hoe we kopergravuren als een niet meer dan logisch begrip als het gaat om de inrichting van de polder beschouwen. Wij denken toch allemaal al in termen van hoe gaan we met werelderfgoed, open landschap, agrarisch gebruik, et cetera om. Dat doen we toch allemaal. We halen onze toeristische boterham daaruit. Daar zijn we allemaal al mee bezig op die manier. Alleen het wordt nu, en dat lijkt misschien een beetje eng, het wordt nu zo vastgepind op zo'n dubbelbestemming. Dat is nou helemaal de manier waarop Rijk ook beleid naar beneden laat doorcijpelen. Zo van, ja, we kunnen dat wel roepen in Den Haag, maar dat moet lokaal wel even vastgepind worden. Nou ja, dat is wat er nu gebeurt. En meer kan ik er echt niet van maken. Ja, nou, dat is een slechte opmerking. Wij maken er elke dag meer van. Dat is, maar in bestemmingsplan technische termen is dat de manier waarop we ermee om moeten gaan.
Dat snap ik. U geeft toe, het is eigenlijk dus niet heel veel anders dan toen. Maar dan geeft u net wel een soort van cadeautje weg hier door te zeggen, we zijn inderdaad die agrarisch met waarde zijn we kwijt. En eigenlijk komen we nu met z'n allen achter dat het niet zo is.
Ja, nou doet u net of u bestolen bent van iets. Dat is natuurlijk niet waar. Kijk, maar dan gaan we de discussie van 2 februari 2010 overdoen. Ik denk dat ook met het oog op het tijdstip niet verstandig is. En dat gaat er mij in elk geval nu niet om dan te zeggen van, zie je wel, vorig jaar was het ook al zo. Wij hebben toen heel goed naar u geluisterd. En u heeft ons ervan overtuigd dat de bestemming agrarisch met waarden, dat geen goede bestemming is, omdat daar direct al beperkingen naar voren kunnen komen. Omdat die nou helemaal zo rechtstreeks aan die waarden zijn gekoppeld. Dus we hebben het losgekoppeld en gezegd van, dan leggen we een soort bodem eronder, want we moeten op een of andere manier aan die rijksverplichting voldoen. Daar moeten we aan voldoen, dus we leggen er een soort bodem onder, een laag die voor alles geldt. En dat geldt dan voor het hele grondgebied, waarin we dat cultuurhistorische aspect dus vastleggen. Voor beide geldt, en dat is uw teleurstelling, dat het in de praktijk geen effect heeft, maar wel dat als een bestemming daarvan wegvalt, dat er altijd die tweede bestemming onder blijft liggen. En dat is precies wat de Rijksoverheid van ons vraagt, dat we ten alle tijde duidelijk maken van, wij zijn ons ervan bewust dat we hier met cultuurhistorische waarden bezig zijn. En dat hebben we op deze manier hebben we dat geregeld in het bestemmingsplan. En dat zijn etiketjes. Dat is de naam die je erop plakt. Want in de praktijk hebben we het over regels. Over goothoogte, nokhoogte, bebouwingspercentages, et cetera. Daar gaat het uiteindelijk om. En daar bereikt u overeenstemming over. En deze discussie, met alle respect, gaat over het etiket dat je daarop plakt. Heb ik u goed begrepen dat u een aparte discussie over de dubbelbestemming agrarisch en agrarische hulpbedrijven wilt? Dat moeten we nu niet gaan voeren. Die wil ik expliciet zien als een discussie over het fenomeen als zodanig. Los van individuele voorbeeldgevallen. Over beleid moeten we het dan hebben. Gaan we mee aan de gang. Wilt u dat ik nog iets zeg over duurzaamheid of zijn dat opmerkingen die u vooral morgenavond, die moet u vooral morgenavond maken, vind ik. Ja, precies. Ja. Bijgebouwen. Ja, u herhaalt een opmerking die eerder, ik weet, hij komt nu van meneer Lange, maar anderen hebben hem ook gemaakt. Over de grootte van bijgebouwen en dan met name als je de standaardgrootte van een woning overschrijdt, die van 750 kubieke meter. En dat doe je als je het hebt over een stolp. Want word je groter, dan moet je ook flink groter. Dat hebben we ook gezegd. Als je een stolp bouwt, dan moet het ook een stolp zijn, 15 bij 15 meter minimaal. En die moet in de ruimte staan en daar past een groter gebouw bij. Ik wil hem nog even terugnemen en kijken of we daar misschien niet toch nog iets anders over kunnen doen. Ik kan daar nu absoluut geen toezegging over doen van dat gaat anders worden. Wat we nu ter inzage leggen, leggen we nu ter inzage. Maar hij zit nu in het achterhoofd. Netto 1 hectare is netto 1 hectare. Dat was inderdaad een duidelijk antwoord dat ik u heb onthouden. Als daar staat 1 hectare, dan is dat 1 hectare. En die is dan netto, want die tuinbestemming, die groene met de letter T op de kaart, die wordt daarin niet meegerekend.
Ook geen sloot, hè? Want je ziet wel eens met een bestemming dat dan de kavellijn precies in de sloot terecht komt. Maar dat is dus zoveel meter van de sloot af, hè?
Nee, de lijn die gebruikt wordt om het vlak te tekenen op de kaart, daarbinnen gemeten oppervlakte, dat is de 1 hectare. Het zou niet zo moeten zijn dat die lijn op een sloot ligt. Zo moet je hem zien. Maar dat is een kwestie van, nou ja, goed, kijk, we hebben perceel voor perceel hebben we ook nagelopen. En ook bouwvlakken ook wel metertjes verschoven om dat soort situaties te voorkomen. Waardoor je ook een netto oppervlakte krijgt. Ja.
De discussie over de sloten en de beplanting vanuit de eerste termijn die... Ja, gaan we die voeren of zegt u van hetgeen wat hier vermeld wordt in het bestemmingsplan, concept, voorontwerp, is bepalend? Ik denk toch dat je daar ook een uitspraak moet als raad over moet doen. We hebben hem eerder niet kunnen voeren bij de behandeling van 2 aanvragen. En ik denk toch dat dit de plek is waar het wel moet gebeuren. Of dat vanavond moet, dat is de vraag.
Meneer De Lange, u neemt nu weer de term beplanting in mijn mond. Ik heb vanavond te horen gekregen, ik wist het eigenlijk al wel, dat beplantingen überhaupt geen term is voor ruimtelijke ordening en dat we die niet mogen hanteren en dat de heer Hefting ons duidelijk heeft gemaakt dat het slechts in de overtuigende, overredende, u zelfs zelfs verleidende sector moet worden gevonden of wij beplanting, gebiedseigene beplanting, et cetera, dat we die krijgen, maar dat we het helemaal niet op kunnen leggen. Dus.
Het wordt genoemd in de notitie erven met de lange naam.
Daar heeft u gelijk in, maar daar hoort u dus eigenlijk niet thuis. Niet als ruimtelijk ordeningsprincipe.
Ja, maar dat is dus precies de plek waar hij thuis hoort. Omdat dat geen stuk met kracht van wet is. Want bij kracht van wet kun je alleen planologische zaken regelen. En beplanting is geen planologisch argument. Dat was mijn betoog ook in eerste termijn. Maar daarmee is het wel een beleidsstuk van de gemeente wat we op tafel hebben liggen op het moment dat je het over erfinrichting hebt. En daarmee krijgt het, dat is minder hard af te dwingen, dat is natuurlijk waar, maar dat wat je hard kunt afdwingen, dat hebben we in het bestemmingsplan opgenomen. En al het andere komt in dat hele samenstel van, waarbij je ook terugvalt op het overleg wat daarin in moet plaatsvinden.
Geeft u gehoor aan de wens van een groot deel van de raad om daar dus op een heel andere manier naar te kijken zoals is vastgelegd in dat beleidsstuk?
Voorzitter, mag ik een opmerking maken? In de beantwoording van de technische vraag, wij hebben daar namelijk in onze technische vraag een vraag over gesteld, staat toch duidelijk dat het verplicht aangepast gaat worden in gewenst. Dat is toch wat u wil?
Geen verplichting.
Nee, er staat nu verplicht in. Verplichting, daar heb ik een vraag over gesteld. En er staat dus nu in dat die regel aangepast gaat worden.
Dat heb ik gemist. Waar
het woord verplichten wordt gewenst. Okay. Dat is wat u bedoelt.
Ja. Nee, meneer Kwalen.
Dan denk ik dat we ons wel mee kunnen verenigen.
Maar dan nog is dat wat u nu vaststelt nog niet definitief. Wat u vanavond gaat doen is, u gaat hopelijk tegen de wethouder zeggen van gaat u hier maar mee de eerste ronde in. Er zullen nog vele discussies volgen. Wie, even kijken, de wet.
Ik was zelfs nog pas bij de eerste vragensteller uit de tweede ronde. Nee, maar vanaf nu gaat het wel wat sneller. Ik ben namelijk bij de opmerking van mevrouw Uitenthuis aangekomen van waarom zou je dan die doelstelling uit de inleiding eruit halen. Die inleiding praat niet over duurzaamheid, een duurzame ontwikkeling, maar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Dus te zorgen dat ook in de toekomst voldoende ruimte zal zijn om gewenste ontwikkelingen te kunnen laten plaatsvinden. Dat is wat er staat. Ik hoop niet dat u die tekst uit de inleiding wilt hebben, want daar gaat het nou in essentie over. Ja.
U heeft helemaal gelijk, dat zou ik er zeker niet uithalen. Maar dan zou ik ook willen zeggen, doe dan wat met die doelstelling. En dat mis ik nog in bepaalde mate terug in het bestemmingsplan.
Maar dan heeft u van duurzaamheid een containerbegrip gemaakt. Want een duurzaam ruimtelijk beleid is wat anders dan beleid op het gebied van duurzaamheid. Dan is alles duurzaam. Over duurzaamheid hebben we echt voldoende gezegd.
Ik denk dat we het onderwerp duurzaamheid even binnen de context van de definitie van niet van mij, maar die is van de Verenigde Naties. Ik verzin dat niet zelf. Dat we in die context moeten blijven. En ik denk dat we daar vanavond verder niet over moeten discussiëren.
Wel of niet kaders en maten aangeven om daarmee, dat was de discussie met de heer De Waal zo net. U kunt het beleid wat hierin is vastgelegd typeren als nee tenzij. Hou het kort en discussieer over verruiming. Anders dan dat je het ruimer aangeeft en je constant moet afvragen van is dit de ruimte die we hebben gegeven en moeten we daar niet anders mee om willen gaan. U bent er ook in de toekomst altijd zelf bij op het moment dat initiatieven zich aandienen. Meneer Smit, een inventarisatie van het beëindigde bedrijf en dan gaat het met name om van daar waar geen actief agrarisch bedrijf meer is, zou dat tot woonbestemming kunnen worden omgezet. Dat kan niet altijd zonder meer en zal ook zeker niet automatisch kunnen. Daar waar twee agrarische bedrijven op korte afstand van elkaar staan en de een van de twee wordt beëindigd, kan daar niet automatisch een woonbestemming van gemaakt worden, omdat daarmee de ander ernstig beperkt kan worden, omdat zijn hindercirkel over die dan nieuwe woning kan vallen, waarmee je elkaar flink lastig kan vallen. Dus in veel gevallen zullen we ook gewoon moeten accepteren dat er gewoond wordt en uitsluitend gewoond wordt in bedrijven die technisch gezien de bestemming agrarisch hebben, omdat elk anders wat je daarmee zou doen zou moeten zeggen van dan mag er dus helemaal niets meer mee, anders dan dat je daar een nieuw agrarisch bedrijf in gaat stichten. Dus dat wringt een beetje. En dus zonder meer zeggen van als het zo is dan gaan we het veranderen, dat kan dus in de praktijk niet. Over handhaving heeft de burgemeester u, naar mijn mening in elk geval, een adequaat antwoord gegeven hoe daarmee om moet gaan. In het stuk staat hoe in algemene zin met handhaving van de hier gestelde regels wordt omgegaan. En meer kunnen we daar hier niet over zeggen. Discussie over dubbelbestemming, daar hebben we het net over gehad. Ik heb u al een over 40 hectare het antwoord op de heer Lange horen geven. Bij die gelegenheid hebben we het er nu niet over gehad. Wat ik een beetje proef, is dat u zegt, zoals het nu geformuleerd staat, kunnen we daar in de toekomst mee uit de voeten. Over inspraak niet in de vakantie kom ik even als laatste op terug. Hoofdstuk 4, toerisme. Dat regel je dus niet in een bestemmingsplan. Dat soort zaken, dat gaat in de structuurvisie aan de orde komen. Ik moet u wijzen op het nog steeds bestaan van een recreatienota die we gezamenlijk met twee andere gemeenten gemaakt hebben in het kader van Land van Leegwater. De planologische zaken hebben we daar uitgehaald en in dit bestemmingsplan vastgelegd. Maar al het andere wat daarin staat is nog steeds zeer wel van kracht. We hebben een recreatienota. En of we in de structuurvisie ook over wonen, werken, recreëren en zeg maar alles wat we doen in die polder gaan schrijven, daar zijn we onderling nog niet helemaal uit. Of dat we ons beperken tot puur ruimtelijke aspecten. In dat geval moet je het aanraken, maar niet een hele verhandeling over recreatie gaan geven, want dan staat ons hele doopzeel in de structuurvisie. Dus daar moet beperking in komen. Of je daar alles in gaat regelen, of dat je dat een ruimtelijke structuurvisie laat zijn.
Voorzitter, de suggestie nu uit hoofdstuk 4 is dat, dat we hier uitsluitend en alleen in het buitengebied met landbouw hebben te maken. Er is veel meer aan de hand. Er zijn ook andere mensen die daar wonen en er zijn ook andere mensen die moeten weten wat de visie op recreatie en toerisme is. Het is helemaal niet verkeerd om, en dat hebben we volgens mij ook afgesproken vorig jaar, dat we een module recreatie ook mee zouden nemen. Het is helemaal niet verkeerd om daar een alinea aan te wijden. En zo verbindt het deel 1 zich ook weer met de planregels in deel 2. Dat lijkt me alleen maar logisch.
Meneer de voorzitter, mag ik bij interruptie?
Jazeker.
Gaat u daar politiek wat mee doen? In de zin, u duidt dus op een het feit dat een structuurvisie toch een integrale, maar ook sectorale visie geeft op de ontwikkelingen. Dit is landbouw, het is de economie, het is de recreatie, het is het toerisme. En het bestemmingsplan legt dat dus vast. En u pleit dus ook voor het opnemen van het beleidskader toerisme of recreatie als uitgangspunt voor dit bestemmingsplan. U hoort nu van de wethouder, er is een nota aan recreatie, maar u hoort ook dat hij het wil beperken, dit bestemmingsplan, tot een ruimtelijk iets. Dus mijn vraag aan u is, wat gaat u daarmee doen?
Kijk, wat ga ik daarmee doen? We hebben een aantal zaken met elkaar afgesproken en we hebben ook afgesproken dat we een aantal modules zouden ontwikkelen die we mee zouden nemen in het bestemmingsplan. Eén daarvan is ook recreatie en toerisme. En ik doe niks anders dan dat ik bijvoorbeeld de module kopergravuren terugvind. Die is erin gekomen. De module erven is erin gekomen. De module, wat hebben we nog meer? Paarden, polderpaarden, allemaal staan ze er uiteindelijk in. En vaak ook met heel veel pagina's. En waarom zouden we niet een halve pagina kunnen inruimen over ons recreatie- en toerismebeleid wat we hebben vastgesteld. En waar ook in is geregeld van hoeveel plekjes komen, kan je bij een boer neerzetten, wat is het seizoen, enzovoort, enzovoort. Er is niks buiten hetgeen wat in die andere modules staan, die ook zijn opgenomen in dat ding. En dat bedoel ik aan te geven.
Voorzitter.
Ja, gaat uw gang.
Bij inhoudregels, bij artikel 17, staat toch een heel uitgebreid hoofdstuk over recreatie. En ook daar hadden wij vragen over zelf bij de technische vraag. En dan ook een verwijzing naar die recreatienota. Dus dat moet toch in wezen voldoende wezen?
Nogmaals, voorzitter, datzelfde geldt ook voor de module kopergravuren. Die kun je ook elders vinden en dat is ook weer geregeld in je planregels. Maar het heeft wel zijn plek gevonden in het eerste deel. En zo denk ik ook dat het gewoon goed is om even aan te halen in het eerste deel. Jongens, we hebben die module gehad en daar hebben we bepaalde dingen uitgehaald. En die leggen we ook vervolgens nog een keer in het regeldeel vast.
Uw punt is duidelijk. Ik kijk... Nou, niet met een scheef oog, met een recht oog naar de klok. Het is 10:30. We hebben afgesproken dat we niet langer vergaderen als 10:30. Ik kijk even rond of we deze vergadering zeer snel kunnen afronden, want anders moeten we een volgende keer terugkomen. Zei hij streng. Snel afronden. En de novum, zoals het nu in de orde is, ik denk dat de wethouder daar misschien kort op kan reageren. En anders moet dat een volgende keer nog even besproken worden. Ja, het is nu een novum. U had dat in eerste termijn kunnen zeggen. En dan, oké, dan excuus, dan heb ik dat niet gehoord. Het woord is aan de wethouder.
Nou, u heeft in die zin wel een punt dat het gewoon geen kwaad zou kunnen om daar een alinea aan te wijden. Maar ik sluit me dan graag aan bij de woorden die de heer Groot daarover gezegd heeft. Van wat wil je er dan vervolgens mee? Want bestaande nota over.
Sorry, meneer de voorzitter, mag ik dat even? Dat heeft u mij verkeerd begrepen. Want ik ben het volstrekt eens dat er een integraal structuurvisie moet komen. Waarbij die recreatie luid en duidelijk benoemt. U zegt zelf, we hebben een nota, we hebben dus een beleidskader. Maar in het, we gebruiken hem niet voor dit bestemmingsplan.
Maar we hebben het nu over het bestemmingsplan. En als de heer De Waal graag wil dat in hoofdstuk 4 een alinea over recreatie wordt gewijd, dan gaan we dat doen. Dat is een uitspraak die ik net doe. Wat daarnaast in de structuurvisie, laten we daar vanavond niet over gaan praten. Dan ben ik bij de beantwoording van wat de heer Buijs nog als een aantal in zijn tweede termijn heeft aangegeven. U pleit voor de discussie agrarisch hulpbedrijven. Daar heb ik een uitspraak over gedaan. Met name als het gaat om dat we daar op beleidsmatige manier mee om. Hoe we daar op beleidsmatig niveau mee om willen gaan. Water om het bouwvlak. Volgens mij hebben wij inderdaad in de beantwoording van technische vragen daar duidelijkheid in verschaft. Hoe we daar het tegenaan kijken. Dank voor de complimenten over bladzijde 52 van de erfenotitie, want daar staat het inderdaad in van hoe past dat nou bij elkaar. Over verrommeling, twee antwoorden. Als het gaat puur om van wat gebeurt er in de berm, dan is het aan de wegbeheerder om daar iets te doen. En als het gaat om van wat kun je zien vanaf de weg, dan geldt de landschapsverordening van de provincie. Want dat is degene die bijvoorbeeld optreedt tegen reclameborden in weilanden die te zien zijn vanaf de openbare weg. Zal ik gelijk door met hoe
wij dit proces... Mag ik één kleine opmerking maken, voorzitter? Ik heb nog een vraag gesteld over de stelling van Amsterdam ten opzichte van de bedrijvigheid in de Zuidoost. Die komt wel uit de eerste termijn voor, maar ik weet niet of dat een schriftelijke beantwoording gaat worden.
Want leest u de vragen die de Partij van de Arbeid heeft gesteld? Hebben wij een vraag over gesteld? Het antwoord is duidelijk.
Goed.
Nou, ik heb duidelijk gesteld, er is de Zuidoost-Beemster, dus de stelling van Amsterdam in het zuidelijk deel van de Beemster. Ja, ik denk dat de wethouder precies weet wat ik bedoel.
Ja, en ik weet welke vraag u stelt. Dat is ook de vraag die in een vorige commissievergadering gesteld is en die in de technische vragen van de Partij van de Arbeid schriftelijk is beantwoord. En met excuses, ik heb om die reden de vrijheid genomen om hem eventjes over te slaan, omwille van de tijd. Even citeren uit een kladversie, want wij waren ook maar afhankelijk van wat u er vanavond van zou vinden, uiteraard. Uiteraard niet gepland om in de vakantieperiode daar iets belangrijks in te doen, anders dan dat bij uitstek een periode is waarin we zelf aan de slag gaan, want dat is de periode tussen de eerste en de tweede ter inzagelegging, / inspraaktermijn. Wij stellen ons voor hier binnen vrij korte tijd al mee te kunnen komen en die periode in te gaan. Dus zeg maar april, mei. Ja, dat is zeg maar die eerste periode. Dat betekent dat we naar aanleiding van vanavond het concept ook vaststellen. U heeft een aantal opmerkingen gemaakt. Daar is nu vanavond van gezegd, dat gaan we aanpassen. In die tussentijd in de afgelopen weken zijn we ook al flink bezig geweest met puntenkomma's en andere redactionele zaken. Wat er inzage gelegd gaat worden, is dus niet de versie die u nu voor u heeft. Laten we even een goed versiebeheer voeren met z'n allen. Daar zitten dus alweer wijzigingen op, mede naar aanleiding van wat u vanavond gezegd heeft. Dat gaat er inzage. Dan komen daar zienswijzen op en daar zullen we iets mee moeten gaan doen. Afhankelijk van hoeveel dat is en hoeveel tijd we daarvoor nodig hebben, hopen we daar in de zomerperiode mee aan de gang te kunnen. En dat vervolgens na de zomer opnieuw aan u aan te bieden en daar weer mee de inspraak in te gaan. Om daarna in een finale klap dat als raad te kunnen vaststellen. Dat is de voorgenomen procedures. Dus als het gaat om welke inspraakmomenten, april, mei, september, oktober, grofweg gezegd.
Dat was het, voorzitter, of tenminste meneer de wethouder. Goed, de vraag ligt dus voor, mag het de eerste inspraak in?
Akkoord.
Sommigen hebben dat al gezegd. Ja, oké. Okay. Ook akkoord met de procedure zoals geschetst. Het vervolg na de zomervakantie en dan vaststellen aan het eind van het jaar, neem ik aan. Oké, dan dank ik u hartelijk daarvoor. En sluit agenda punt 4 af. Agenda punt 5, dat is de rondvraag. Vol verwachting keek hij rond. Ik neem aan dat er geen rondvraag is. U heeft genoeg gehad, dan sluit ik ook agenda punt 5. Ik sluit daarmee ook de vergadering. Ik dank u hartelijk voor uw inbreng en met name ook de vele uren die u heeft besteed aan de voorbereiding voor deze avond. Ik denk dat we als college hier een eind mee verder kunnen. Ik wens u een prettige avond en wel thuis. En ik zie u morgen in goede gezondheid op deze plek weer terug. Ik sluit de vergadering.